Dan gaan we door naar agenda punt 2, geachte commissie. Dat is de jaarstukken resultaatbepaling 2019. En zoals aangekondigd behandelen we hierbij direct agenda punt 3, of in ieder geval waar het gaat om het debat. U hebt daar allen per fractie 3 minuten voor. Ik was niet voornemens om nou heel erg strikt te gaan zijn. Want ik vind het altijd vervelend als ik gaandeweg de vergadering mensen meer ruimte ga geven of minder ruimte moet gaan geven. Dus ik zeg het van tevoren maar even. Die 3 minuten, als u er 3,5 van maakt, we lopen volgens schema, dan is het goed. Maar bij 4 is het wel echt afgelopen. Dus dat is een beetje mijn plan. Maar ik wil wel dat we gelijk mogelijk en gelijk kappen. Dus dan weet u dat. Hierbij houden we zo te zien een andere volgorde aan. Maar beginnen wij wel wederom bij meneer Slingerland van Hart voor Hilversum. Dus ik geef u bij deze het woord, agenda punt 2. Ga gang.
Voorzitter, mevrouw Redwijer zal als eerste het woord voeren. En als enige.
Ja, dat is een goede correctie die ik hier krijg van de rechterzijde. De voorzitter van de Audit en Rekeningcommissie, meneer Vogel, hebt u de behoefte om een toelichting te geven?
Die behoefte heb ik altijd en kan ik ook bijna niet onderdrukken. Dus ik zat al op de chat alles in te tikken. Maar u bent mij voor, dank voorzitter. Ik denk dat het wel even belangrijk is. Even een korte mededeling vanuit de Audit en Rekeningencommissie. We hebben voor deze Zoom-meeting van 6 tot 10 over 7 vergaderd. En daarin het conceptverslag van de accountant besproken. Dat leidt in ieder geval toe dat wij, ondanks dat wij nog wachten op de definitieve cijfers vanuit de regio, in ieder geval voor hetgeen wat hier ter bespreking voor ligt, een getrouw beeld hebben van hetgeen wat nu ter bespreking is. Wij wachten nog wel voor een finaal advies op ook de goedkeurende verklaring uit de regio. En dan is eigenlijk het hele verhaal compleet. Dus dat betekent in de logistiek van de uiteindelijke goedkeuring dat wel nog even zal schuiven in de tijd. Maar in ieder geval, wij hebben er met de commissie over gesproken. We hebben de accountant erop bevraagd. En we zullen ook nog op een ambtelijke reactie in een later stadium terugkomen. En dat zal gepland worden als alle stukken definitief zijn. Dus dat betekent in ieder geval dat de discussie zoals gepland nu gewoon ook zijn aanvang kan hebben met de wetenschap. Dat wij al een eerste blik op het accountantsverslag hebben kunnen geven. Dank u.
Dank u, meneer Vogel. Dan gaan we nu naar mevrouw Redmeijer van Hart voor Hilversum. Aan u het woord.
Ja, dank voorzitter. In de eerste plaats dank aan de wethouder en aan de ambtenaren voor het aanleveren van de stukken. Dat is weer hard aan gewerkt. De jaarstukken geven een beeld van grote tegenvallers en een paar meevallers. Tegenvallend was dat de verkoopopbrengst van de Lieve de Kei niet op tijd kon worden gerealiseerd. Maar ook de stijgende kosten in het sociaal domein vallen tegen. Meevallend zijn onder meer de WABO-leges. Uiteindelijk is daardoor in het boekjaar even structureel de exploitatietekort van bijna 5 miljoen euro ontstaan. Anders gezegd een ratio van min 1,9%. Natuurlijk kent Hilversum een behoorlijk algemene reserve. Maar terwijl vorig jaar nog mede uit de opbrengst van Annershoeven kon worden geput, kan worden vastgesteld dat de compensatie van dit boekjaar de algehele reserve moet aanspreken. Dit kan zo niet doorgaan. Een vraag aan ons college is dan ook: hoe kijkt het college tegen de situatie aan van een structureel exploitatietekort? 2 jaar op een rij. En hoe gaan we in de nabije toekomst dit beter managen? De weerstandsratio van 24,9 is uitstekend, maar daarbij dient wel te worden bedacht dat het slechts een momentopname is. Daarom is het goed dat er meer risicomanagement wordt gedaan en dat de Raad regelmatig van de financiële houdbaarheid ook bij slecht weer tijdig op de hoogte wordt gesteld. Voorzitter, de fractie van Hart voor Hilversum heeft naar aanleiding van de beantwoording in de jaarstukken 2019 nog een tweetal vragen openstaan die zij in deze commissie wil stellen. Voor de notitie is het misschien handig als u even weet welke vraag wij het op hebben. Het gaat om nummering 4, Dat gaat over de participatie van de inwoners bij de omgevingswet. Vanwege corona is dat uitgesteld. Hart voor Hilversum wil heel graag weten hoe het college daar nu tegenaan kijkt en op welke momenten die participatie van onze inwoners weer wordt opgepakt. Vraag nummer 2. Dat gaat om nummering 14. De inhuurkosten worden over 2 van de verschillende potjes gespreid. Dat geeft ons niet echt een helder beeld. 19% externe inhuur blijft in de ogen van Hart voor Hilversum veel te hoog. Is het college dat met ons eens? En gaat men nu kijken hoe dat kan worden verminderd in 2020 en verder? Wij zijn benieuwd naar de antwoorden.
Dank u wel, mevrouw. Dat was ruim binnen de tijd. Dan gaan wij door naar meneer Posma van het CDA. Aan u het woord.
Ja, dank voorzitter. Met belangstelling hebben wij natuurlijk kennis genomen van de jaarrekening 2019. We stellen het op prijs dat u wethouder en ambtenaren in staat bent geweest, ondanks de bijzondere tijden waarin wij leven, deze ook op tijd aan ons aan te bieden. Dank daarvoor. Tegelijkertijd wekt het beeld dat de jaarrekening bij ons oproept ook zorg. En dan niet alleen omdat deze jaarrekening geen evenwicht laat zien tussen baten en lasten en er sprake is van structurele lastoverschrijdingen. Hilversum is gelukkig een gemeente die qua financiën het een en ander kan hebben. Door de afgelopen jaren gedegen financieel beleid te voeren, waar wij als CDA ons in de vorige raadsperiode ook hard voor hebben gemaakt, staan we er gelukkig heel goed voor. En dat is ook hard nodig in het licht van de onzekere tijd waarin we nu leven. We komen daar bij de behandeling van de kadernota morgen zeker op terug. De jaarlijkse resultaten staan echter nu al 2 jaar onder stevige druk. En wat opvalt is dat er met name de open eindregelingen, zoals de WMO en de jeugdzorg zijn, die deze resultaten fors onder druk zetten. Door allerlei maatregelen die onder andere de centrale overheid heeft genomen, zoals de invoering van het abonnementstarief voor de WMO, zijn deze uitgaven evenals die van de jeugdzorg sterk gestegen. Dit zet de zorgketen binnen het sociaal domein al jarenlang fors onder druk. Met als gevolg aanhoudende wachtlijsten, zoals ook uit de prestatieindicator blijkt. Meer regie op deze uitgaven is wat ons betreft wel nodig, waarbij we de mogelijkheden van vroegtijdige opvang en begeleiding in de wijk en buurt, als mede de inzet van vroegsignalering door jeugd, gezin en jeugdwerkers zeer toejuichen. Echter, het effect daarvan is nog onvoldoende waarneembaar. De keten moet wat ons betreft sluitend zijn. Het onderzoek van de Rekenkamer in 2018 beveelt ook aan het aantal aanbieders terug te brengen. Voorzitter, dat juichen wij toe om de beheersbaarheid op dit punt binnen Gooien-Vestreek te vergroten. De beheersbaarheid en voorspelbaarheid van deze uitgaven moet wat het CDA betreft echt omhoog. Het investeringsplan winst heeft wat ons betreft onvoldoende resultaat daartoe opgeleverd. De afgelopen jaren heeft de Raad meerdere malen aangedrongen om meer inzicht te krijgen, maar helaas zonder resultaat. Ook heeft de Raad meerdere keren extra budget vrijgemaakt om alsnog de wachtlijsten terug te brengen. Helaas ook zonder resultaat. Samengevat, miljoenen geïnvesteerd, een kritisch rapport van de Rekenkamer, het ontbreken van lessons learned en nog steeds forse wachtlijsten. Dat kunnen we, naar onze mening als raad, toch niet accepteren. Daarom zullen wij tijdens de raadsbehandeling van de jaarrekening vragen om een raadsenquête ten aanzien van het sociaal domein om te onderzoeken waarom de door de raad gehanteerde sturingsmechanismen onvoldoende werken en de informatievoorziening qua transparantie daarbij achterblijft. Ook zijn wij kritisch op de prestaties met betrekking tot de participatie. Ons is onvoldoende duidelijk hoeveel mensen in de bijstand nu een tegenprestatie leveren. Ook het tempo van de uitstroomcijfers ligt wat ons betreft te laag, wat nu in de coronatijd hopelijk niet tot extra problemen gaat leiden, maar we houden ons hard vast voor Hilversummers die ook graag een bijdrage willen leveren, maar dat nu niet kunnen. Wij willen ook een toegezegd actieplan zien op het punt van de eenzaamheidsbestrijding. De afgelopen maanden zullen voor veel oudere Hilversums zwaar zijn geweest. Het is jammer dat het plan dus nog niet in werking is. Maar wat ons betreft, beter laat dan nooit. Graag doen wij een beroep op u hier vaart mee te maken. Wanneer kunnen wij dit plan van u verwachten? Qua bedrijfsvoering valt het ons op dat de kosten van de bedrijfsvoering ruim 100 euro per inwoner hoger komt dan uw eigen streefwaarde. Betekent dit dat de bedrijfsvoering minder effectief?
U bent nu wel op 4 minuten al. zou wel willen vragen om heel snel af te komen. Heel goed.
Betekent dit dat de bedrijfsvoering minder effectief en efficiënt is dan u zelf als college nastreeft? Houdt u bijvoorbeeld verband met de inzet van 19% inhuur van tijdelijk personeel, waarvan wij ons afvragen of dit dan duurzaam is op termijn? Leidt bijvoorbeeld de ingezette digitaliseringsslag wel tot meer efficiëntie van de bedrijfsvoering, of wordt het als in de praktijk als extra werk ervaren? Vragen die we graag bij u neerleggen. Voorzitter, tenslotte wensen wij u en het college alle wijsheid toe met het nemen van de juiste maatregelen om in deze coronatijd ons Hilversummers zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te loodsen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Posla. Even kijken, dan gaan wij nu door naar mevrouw van Vliet of meneer Jaarsma, ik weet het niet.
Meneer Jaarsma.
Meneer Jaarsma, aan u het woord.
Ik mag het doen. Ik weet mijn gerucht gestoond door mevrouw van Vliet. Geachte collega's, graag college, D66 heeft met waardering en belangstelling en af en toe met kromme tenen kennis genomen van de jaarrekening. Waardering voor het overzicht en inzicht in de vele activiteiten, ontwikkelingen en resultaten. En met kromme tenen over de soms slordige verklaringen, gebrekkige toelichting en het verhullend taalgebruik. D66 heeft zich in de voorbereiding afgevraagd waarom we na de lezing van de jaarrekening ook met een somber gevoel achterbleven. Ligt het aan onszelf dat we het goede werk voor vanzelfsprekend aannemen en alleen de kritiek en vragen overblijven waar het niet helemaal lukte? Is het de coronacrisis die de sfeer heeft gedrukt? Daarom, voordat we onze vingers op zere plekken leggen, staan we eerst stil bij het normale en de resultaten die wel geboekt zijn. Veel ging goed of beter in Hilversum in 2019. Wegen, groen, gebouwen werden prima beheerd, paspoorten en vergunningen verstrekt, Annashoeven ontwikkeld, de HOV voorbereid, we schaften een nachttrein aan, hij moet nog gaan rijden. We bereiden ons voor op de omgeving zet, participeren ons suf en werken in wijken en in de sport steeds beter samen. Dank, hulde, we deden het allemaal. Soms met frisse tegenzin, vaak met passie en toewijding. We stelden een sterk vernieuwd sociaal beleid vast, met mooie plannen over de basisvoorziening begeleiding in de wijk. Er is veel werk verzet in de verbetering van het sociaal plein, in de toeleiding naar het werk, de zeven straatjes ontworpen, het fietsparkeren, de ontwikkeling van CRAJO en intergemeentelijke samenwerking daarbij. We zien echt dat u hard werkt voor de stad, de ondernemers, de inwoners, bezoekers en ook resultaten. Maar toch, zere plekken en kromme tenen. Onze kritiek op deze jaarrekening is drieledig. 1. Te veel slordige en versluierende teksten. 2. Te veel prestaties. Ja, dat is niet helemaal te vermijden natuurlijk. Dat thuis je telefoon afgaat. 2. Te veel prestaties worden niet behaald. En 3. De raad wordt soms onvoldoende serieus genomen in zijn kaderstellende rol. In de korte tijd die we hebben, wijs ik bij 1 op de zinsnede. De participatiewet is binnen het budget uitgevoerd. Dit wordt niet op taakveldniveau toegelicht. Wij eigen inzet. En er blijkt een overschrijding op de uitgaven aan uitkeringen en een onderscheiding van 1 miljoen op onze inzet voor arbeidsparticipatie. Of bijvoorbeeld het vaststellen van buurtennotitie 3.0. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is die niet vastgesteld. Bij 2, die prestaties, doelen we op het ontbreken van inzet op de burgerbegroting, met een slappe verklaring, en bijvoorbeeld de afvalscheiding. Je kunt je afvragen bij dit soort prestaties of dit college wel voldoende sturing geeft aan de politiek-bestuurlijke ambities, of misschien te gretig is in het verwoorden van haar ambities. Hoe dan ook, dit mag beter in balans. En ja, wij raad vragen altijd om meer, maar u gaat zelf over uw antwoord. Dan komen we toe aan ons grootste punt van zorg. De kaderstelling. U weet wel, de kerntaak van de raad. Ik ga achterin volgens in op de gebiedsagenda 1221, de mantelzorg en op de buurt.
Meneer Jaarsma, mag ik u daarbij opmerken dat u nog zo'n 20 seconden hebt?
Oh, dat is wel heel kort. Dat ga ik niet halen, meneer de voorzitter. Ik dacht dat ik al heel snel praat. Ik beperk mij tot de mantelzorgondersteuning. De coronacrisis heeft ons doen beseffen dat wij in tijden van medische nood zwaar steunen op onze zorgverleners. Dat wij hen weer tot steun moeten en willen zijn uit dankbaarheid in het besef dat zij met hun inzet en toewijding een sterke schakel bleken in het bestrijden van de ergste crisis. Veel mantelzorgers doen hun werk met een vergelijkbare toewijding en betrokkenheid bij de naasten die ze helpen. Onmisbaar voor het sociaal en dagelijks welbevinden van veel Hilversummers. Schakels in een complex stelsel van zorg en ondersteuning. Wij vinden dat we met vernieuwd beleid een beter vangnet voor die mantelzorgers moeten bouwen. Dat heeft de Raad ook gevonden, uitgedrukt in een motie en later in een amendement. Wij zien dat u uw agenda WMO Welzijn niet heeft aangescherpt om dit uitdrukking te geven. En dat kan echt beter. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Aksma. Dan gaan wij verder naar de ChristenUnie. Mevrouw Vreugdeheel, even kijken. Ja, daar bent u precies in het midden. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook dank aan de vorige sprekers. Ik zal proberen om niet in herhaling te vallen, zodat ik goed aan deze wedstrijd van 4 minuten kan meedoen. Wij willen ook het college en de ambtenaren hartelijk danken voor de bevalling van deze jaarrekening. Een fors negatief resultaat van 7,2 miljoen moet heel veel pijn hebben gedaan, kan ik mij zo voorstellen, als je in het college zit. Wij hebben wel waardering richting de wethouder en ambtenaren voor de stappen die in 2019 zijn gezet bij het verbeteren van de interne controle. Daar zijn wij tevreden over. Wat betreft de financiële kant van de zaak, fors negatief, forse overschrijding op WMO en jeugdwet. Wij maken ons daar heel veel zorgen om. Meneer Jaarsma had het over de kaderstellende raad. In dit verband voelen wij ons heel erg machteloos in het kader van onze controlerende taak. Bij de kadernota komen wij daar nog op terug. Ook is er een behoorlijk verschil tussen de inkomsten van de buigelden en wat daadwerkelijk is uitgegeven. Dat blijft een lastig punt. En ook met de huidige corona wordt het alleen maar slechter. Dan maken wij daar dus ons heel veel zorgen over. Toenemende netto schuldquote, afnemende solvabiliteit. Voor beide was ook de ontwikkeling negatiever dan verwacht. Binnenkort komt u met cijfers van de effecten van de coronacrisis voor Hilversum. Wij bespreken deze graag in de raad. En niet alleen dat wij geïnformeerd worden middels een RIB, maar wij willen het ook graag ook samen bespreken. Goed, alsnog is het voor de fractie van de ChristenUnie geen reden om heel erg in een financiële krant te schieten. Maar wel om de komende tijd veel meer nog de focus te leggen op de financiële houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Ook bij de kadernota komen wij erop terug. En wij zijn benieuwd of het college met ons deelt dat de financiële positie veel nadrukkelijker op de agenda moet komen de komende tijd. En welke gedachten heeft het college over de wijze waarop dat zou kunnen gebeuren? U klassificeert het weerstandsvermogen als meer dan uitstekend. Dat klopt ook wel, maar kengetallen hebben toch ook zijn beperkingen. En vandaar dat wij heel blij zijn dat onze motie uit 2014 eindelijk geëffectueerd is, dus over de houdbare gemeentefinanciën, dat wij nu die stresstest hebben gehad. En wij willen u ook aanbevelen, wij willen ook graag weten wat u daarvan vindt, dat u niet alleen een doorrekening op basis van de cijfers 2019 geeft, wat u hebt toegezegd, maar ook dat wij vanaf 2020 de stresstest integraal onderdeel uit laten maken van de jaarrekening. En wij willen graag een reactie van de wethouder daarop. Deze jaarrekening staat vol met indicaties. Niet alle rood, oranje en groen beoordelingen hebben een directe relatie met de prestatieindicatoren. Voor de begroting 2020 hebben wij al deze prestatieindicatoren aangescherpt. En wij hopen dan ook dat we in de begeleidende teksten van volgend jaar duidelijk de relatie tussen de beoordelingen en de prestatieindicatoren laat zien. Dan heb ik nog een aantal punten, voor zover ik kan komen nu in deze minuten, over wonen. Nou, uiteraard weet u dat wij ons zorgen maken over het aantal woningen. Het aantal sociale woningen wat erbij gekomen is in verhouding tot het aantal is best hoog, 45%. Maar toch ligt het aantal sociale huurwoningen nog 88 onder de streefwaarde. U schrijft bij de grote exploitaties dat de MRA straks ondersteuning kan bieden in het kader van het sleutelgebied. Maar...
Wilt u tot een afronding komen alsjeblieft?
Maar de provincie biedt al heel lang deskundigheid aan om woningbouwprojecten te versnellen. In welke mate hebt u daar de afgelopen 2 jaar nou echt gebruik van gemaakt? Wij hebben het idee dat dat namelijk niet zo veel is. Dan de prioriteitenlijst geluidshinder. Wij denken dat het een beetje kil en koud is gesteld. Er zijn situaties van enorme geluidshinder. En wij zouden graag willen dat u ook een soort top 10 vaststelt van die geluidshinder. En dat u daar een plan op maakt. Dus snel, nou nog één dingetje en dan de rest. De snelfietspaden die zijn oranje. U weet dat wij heel graag heel veel snelfietspaden willen. En wat gaat u doen om daar groen van te maken, ook in het kader van corona? Nou, voor nu even de eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Ruiter. U krijgt ook al nog een tweede termijn. En ik gaf u al een minuutje meer, maar laten we nou niet allemaal die grenzen opzoeken, want dan gaan we echt uit de tijd lopen. Een verzoek van mij aan u. We gaan door naar Hilversum Belang, meneer Blok. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik probeer te doen binnen 3 minuten. De jaarstukken geven aan, met betrekking tot het sociaal domein, ik ga citeren, goede zorg voor iedereen die het nodig heeft, iedere zorgvrager geeft toegang, ook als lasten boven begroting komen. Nou, dat is ook gebeurd in 2019. Want voor de WMO en de jeugdzorg is 3 miljoen overschrijding ten opzichte van de begroting. Het gaat hier helaas, mag wel gezegd worden, om 2 open-einde regelingen waar steeds meer structureel gebruik van wordt gemaakt en zal worden gemaakt. En het zal structureel tot exploitatietekorten blijven leiden de komende jaren, zoals ook aangegeven wordt in de kadernota. Daar zal Hilversum Belang ook morgen bij de kadernota alle aandacht voor vragen en aangeven. De vraag is hoe op een sociale, menselijke manier om te gaan met die tekorten. De frictie tussen sociaal en financieel, hoe gaan we dat doen? Voor het financiële gedeelte is de hoofdvraag wat kan Hilversum verdragen financieel? Het eigenvermogen is teruggelopen naar 80 miljoen. Het weerstandsvermogen is ook teruggelopen met 6 miljoen. Heeft nu nog de naam dat het uitstekend is. Maar wat gaat onze corona toekomst brengen? Die gaat ons leven bepalen de komende jaren. Ook financieel en ook sociaal. Het kan best nog wel jaren gaan duren. Ook met allerlei gevolgen van dien. En het effect op baten en lasten. Baten minder en meer lasten. Kan flink worden. En structureel zijn. Ook de algemene rijksuitgaven kan onder andere, rijksuitkering, kan onder andere bezuinigingen onder druk komen te staan. Samen de trap af. Dat is wat wij inschatten. En dat vind je ook in de stukken. Dan dat de uitbraak van het coronavirus als PM-risico wordt ingeschat. PM-post heet het dan in de boekhouderstaal, is onrealistisch. Er komen onvermijdelijk grote financiële gevolgen voor heel veel de komende jaren. En dan zijn er nu nog stevige buffers gauw opgesoupeerd. De impact is ingeschat op PM. Dat is niet realistisch. Dat blijkt ook wel uit het voorstel van de college dat de reservering, dat er een reservering moet komen voor corona van 2,7 miljoen. Mijn conclusie is, hopelijk binnen 3 minuten, we vinden de paragraaf risicoprofiel, pagina 116 en verder, dus al met al weinig relatie hebben met de huidige nieuwe realiteit van ons nieuwe leven. De vraag is heel kort, eigenlijk een beetje een opmerking. Het college zal met het ondertussen verkregen diepere inzicht met betrekking tot coronagevolgen preciezer gaan aangeven wat het effect volgens mij nu kan zijn. Wij wachten dat af en zijn erg benieuwd. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Blok, u bent in ieder geval qua timing een voorbeeld voor ons allen. Dank u wel. Keurig binnen de tijd. We gaan door naar meneer Westereng van de
VVD. Nou ja, zeg. Meneer Westereng.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga proberen in 3:20 mijn verhaal af te steken. Wij behandelen vandaag de jaarstukken 2019. En dat gaat eigenlijk over hoe de baten en de lasten zich tot elkaar verhouden. En hoe dat zich weer verhoudt tot de begroting die we eerder vast hebben gesteld. Het gaat allemaal over 2019. Terwijl we sinds maart van dit jaar uiteraard in de greep zijn van corona. Met alle gevolgen voor de gezondheid, de maatschappij en de economie. En ook al speelde voor... Corona speelde nog geen rol in 2019, toch is er voor het eerst in 7 jaar nu een negatief resultaat. En minder van 7,3 miljoen, inclusief de overhevelingen en de dotering aan de voorzieningen. En dat is bijna 3% van de oorspronkelijke begroting. Dit beïnvloedt, het is al gezegd, het eigen vermogen negatief En het resulteert ook in een matige solvabiliteit. Nogmaals, dit alles voor corona. Over de 299 pagina's jaarrekening is natuurlijk veel te zeggen en te vragen, maar door de spreektijd van 3 minuten beperk ik me toch tot 1 hoofdboodschap. Wat de VVD betreft is die hoofdboodschap dat de jaarlijks toenemende kosten in het sociaal domein een gevaar gaan vormen voor het welzijn van Hilversum als geheel. Want als we nalaten keuzes te maken op het sociaal domein, dan komt op termijn de hele begroting in gevaar om andere dingen te kunnen doen die ook belangrijk zijn voor Hilversum. Wij vinden het namelijk ook belangrijk om te blijven investeren in een levendig Hilversum. En dat gaat volgens de VVD over een aantal zaken. Ik noem ze hier kort. Bouwen, bouwen, bouwen om voldoende woningen te realiseren voor de woonbehoefte die er bestaat. De zinvolle verduurzaming. Dat zal u aanspreken, voorzitter, wel groen, maar niet gek. Ruimte voor ondernemers en daarmee banen, want een baan is immers de beste sociale zekerheid. Een mobiliteitsvisie om de bereikbaarheid van Hilversum echt aan te pakken. En tot slot handhaving van een stad die schoon, heel veilig en leuk is. Dus ook investeren in cultuur, in sport en evenementen. En om die reden is het juist van belang dat de zorg betaalbaar blijft. Dat we controle krijgen op de kostontwikkeling. De jaarlijkse kostenstijging is boven de 8% geraamd. En daarmee is het geen kwestie van of we moeten keuzes moeten gaan maken, maar wanneer. Inhoudelijk wil ik graag 3 punten aanstippen over deze jaarrekening. Ik begin weer met de zorg. Want de baten en de lasten in de zorg moeten in evenwicht komen. En we juichen dan ook toe dat de wethouder Walters samen met de G40 naar Den Haag trekt om te kijken of er meer geld naar Den Haag kan toekomen.
Meneer Westering, ik heb een vraag in uw betoog, zegt u van... ik zie een risico dadelijk aankomen dat vanwege de hoog oplopende kosten in het sociaal domein andere dingen in het gedrang komen. Dat zien wij natuurlijk ook. Maar ik hoor u daar ook een paar dingen noemen waar ik me een beetje zorgen over maak. Want zegt u nou dat cultuur belangrijker is dan de sociale voorzieningen?
Nee, uiteraard zeg ik dat niet. Voorzitter, zeg ik 4 uur tegen mevrouw Ritmeijer. Ik zeg alleen dat als wij niet grip krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein, er op termijn geen geld meer overblijft voor andere dingen. Dus individueel gesproken, is zorg belangrijker dan cultuur? Nee. Maar zouden we zorg moeten organiseren dat het binnen de begroting blijft, waardoor het ook een normaal deel van de totale begroting blijft, dan zeg ik ja. Inmiddels is het opgelopen tot 44%. En de VVD staat ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook moet krijgen. Maar daar zit nu wat ons betreft juist de crux. En daar kom ik op in mijn volgende punt. Wij vinden het dus belangrijk dat we kijken of er in Den Haag meer geld te halen is. En we juichen het initiatief van wethouder Walters daarop toe. Wij vinden het ook mooi dat in de regio nu kostenbeheersing en reductie als uitgangspunt voor de inkopers toegevoegd. En daarbij vragen we aan het college om te kijken of in de organisatie van de ondersteuning en de zorg die in Hilversum wordt geboden, nog keuzes zijn te maken die verantwoord zijn, maar tegelijkertijd ook tot een kostenbesparing leiden. Ik heb het CDA en ook volgens mij als Hilversum horen zeggen dat er ook een aantal punten zijn die nu uit de hand die doorgroeien. Bijvoorbeeld het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking in de WMO. Wij vragen ons als VVD ook af hoe het kan zijn dat er in 1,5 jaar tijd 220% meer jeugdhulp, ambulant jeugdhulp wordt doorverwezen door huisartsen. Het zijn voorbeelden van een groeiend deel van de begroting waarbij we iedereen die zorg willen kunnen blijven leveren die dat nodig heeft, maar daar misschien wel streng op de toezegging moeten zijn, op de toewijzing moeten zijn. Ik kom toe aan mijn laatste 2 punten. Veiligheid. Ik zal het kort maken, voorzitter. We zien in de jaarstukken dat daar de streefwaarde wordt gehaald. En toch doet het ons een beetje pijn in de buik als we merken dat er op dit moment in Kerkelanden mensen zijn die s'avonds niet meer alleen hun hond durven uit te laten. Dus ja, streefwaarde gehaald, maar de praktijk geeft toch voor een groot deel van Hilversum helemaal geen veilig gevoel. Tot slot het allerlaatste punt. U weet dat de VVD draagt sport en bewegen een warm hart toe. Juist ook om die preventieve werking. Iemand die op jonge leeftijd goed leert bewegen, ontwikkelt later vaker een actieve leefstijl. En het verbaast de VVD dan ook dat we op dit punt sport een ondernutting hebben in de begroting. 2 ton is er niet uitgegeven die wel was vergroot. Er zijn technische vragen over gesteld en beantwoord. Wij hadden graag gezien dat daar nieuwe plannen voor ontwikkeld waren. Want juist in deze coronatijd lijkt het een actueel onderwerp. Met een landelijk oproep bewegen het nieuwe normaal. En wij zouden graag morgen met de kadernoten zien dat ook de wethouders onderwijs en sport daarop ingaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Westerling. Dan gaan wij door naar mevrouw Van Drogen van de PvdA. Aan u het woord, mevrouw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik val meteen maar met de deur in huis, want de spreektijd is inderdaad kort. Wij gaan het eigenlijk gewoon over twee onderwerpen die ons na aan het hart liggen. En waar wij gezien de resultaten toch niet tevreden over zijn. En dat zijn zorg en wonen. Het afgelopen jaar hebben we van u veel voorstellen gehad voor meer geld voor het sociaal domein. En dat was ook echt nodig, want de kosten stijgen inderdaad hard. U heeft, college, verwoede pogingen gedaan om meer grip te krijgen op de kosten. Daaronder zitten de terechte verwijten aan het Rijk dat echt te weinig geld uitkeert aan de gemeentes. Maar ook experimenten van het college zelf over mogelijke besparingen zijn al geweest. Ondanks dit alles zien we vooral de steeds terugkerende verrassingen. Nog meer tekorten en nog steeds te lange wachttijden voor de WMO-voorzieningen. Voor u leidt dit een opmaat naar stevige bezuinigingen en zelfs mogelijk het beperken van de toegang tot zorg voor onze inwoners. Voor ons is er vooral de vraag of u realistisch begroot of dat er sprake is van loze beloftes. Want naast de in heel Nederland stijgende kosten zit daar ons tweede pijnpunt. Afgelopen twee jaar heeft het college meerdere experimenten ondernomen om door middel van preventie of algemene voorzieningen bijvoorbeeld geld te proberen te besparen op de geïnitieerde zorg. En die geldbesparing is steeds niet gelukt. Volgens ons komt dat doordat voorspellingen gebaseerd waren op boterzachte aannames. Moedwillig optimisme noemen we dat. Of, in hardere woorden, loze beloftes aan de raad. Preventie zelf heeft zeker onze steun. Want het kan de kwaliteit van zorg en ondersteunen verbeteren. Maar het gebruik als middel om minder kosten te maken is volgens ons niet verantwoord. Preventie kost namelijk ook geld. Samengevat is onze vraag aan het college de volgende. Welke lessen heeft u nou echt geleerd als het gaat om het realistisch en haalbaar begroten in het sociaal domein? En vindt u niet ook dat u de begroting hoort aan te passen aan de zorg die u verwacht te moeten leveren en niet de zorg moet beperken naar aanleiding van de begroting? Dan gaan we door naar wonen. Voorzitter, waar blijven de 1000 woningen van deze coalitie? Volgens uw schriftelijke beantwoording op onze technische vragen heeft u op dit moment nog geen derde van die beroemde 1000 gerealiseerd. En dat zijn nog voornamelijk dure woningen ook, als we het zo lezen. De afgelopen drie jaar is het aantal nieuwe woningen per jaar alleen maar afgenomen. De 100 sociale huurwoningen die in 2019 wel gebouwd zijn, vinden we natuurlijk mooi, 99 geloof ik officieel. Maar we komen nog niet in de buurt van het niveau van 5 jaar terug. En in het middensegment heeft u helemaal niets gerealiseerd in 2019. Terwijl ook voor de middelinkomens er een nijpend tekort is aan betaalbare woningen. Vorig jaar hebben we er ook naar gevraagd, want toen waren er ook maar 10 woningen in het middensegment gerealiseerd. En de toenmalige wethouder gaf toen aan dat hij dit als een urgent probleem ziet waar actie in ondernomen dient te worden. Ook dit lijkt voorlopig helaas een loze belofte. Geacht college, wat is nu uw oordeel hierover? U heeft ook prachtige ambities voor het bouwen van woningen in de toekomst, maar hoe zit het in het hier en nu? Het realiseren van uw beroemde sleutelproject vergt niet alleen geld en ruimte, maar ook daadkracht van de wethouder zelf. 2019 leek vooral in het teken te staan van dure bouw. Hoe kunnen wij in uw daadkracht vertrouwen als u er ook nu niet in slaagt om voldoende middenwoningen te realiseren en als de sociale huur nog steeds achterloopt op 5 jaar geleden? Of worden dit eveneens loze beloften? Voorzitter, dit is geen retorische vraag helaas. Ik zou toch echt graag oprecht van gedachten willen wisselen met het college hierover. Volgens mij is de spreektijd kort, dus hier willen we het voor nu bij houden. Hartelijk dank voor de tijd.
Mevrouw Van Rogen, 3 minuten 40 seconden. Ik vind het keurig hoor. Dan gaan we naar GroenLinks. En is dat meneer Pos of is dat meneer Kool die het woord voert? Meneer Kool,
ja, meneer Kool, nu het woord. We gaan alle twee het woord voeren. Na 1,5 minuut ga ik het woord doorgeven aan meneer Post. D66 gaf al een mooie opsomming van wat dit college allemaal in gang heeft gezet en doet. En daar waren wij aangenaam door verrast. Dat het college met de goede dingen is. Toch kent de jaarrekening ook een paar punten van zorg. Het project Kerk brengt Cultuurplein kan heel veel verlevendigen. En de voortgang van dit project is ronduit langzaam. Hoe denkt het college nog in deze bestuursperiode op dit dossier resultaten te kunnen boeken? Hoe kan het college dit project versnellen? Ook de woningproductie valt tegen en met name op het punt van de betaalbaarheid. En dat is belangrijk, want wij willen graag talentvolle jongeren en starters aan Hilversum kunnen binden. Welke bouwstenen heeft het college nou eigenlijk nodig om meer te kunnen bouwen in die middelduur en goedkope sector? Welke sturingsmiddelen, bevoegdheden of kaders kan de Raad aan het college geven en mist ze nu? De verhouding tussen structurele baten en lasten moet worden verbeterd. Dat vraagt om een betere bedrijfsvoering. Waarom opnieuw achterstand laten ontstaan bij het innen van belasting? Het inhuurpercentage van 19% is ons ook veel te hoog. Een fors pakket aan overhevelingen. En de accountant constateerde ook al onzuiverheden in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Heeft een waslijst met adviezen in de bedrijfsvoering. Wat gaat het college doen om die bedrijfsvoering te verbeteren? Dan het beleidsterrein groen. Dat munt uit in een gebrek aan capaciteit. In voortgang als gevolg van capaciteitstekort. Wat gaat u daaraan doen? Wat gaat u doen om te voorkomen dat het groenbeleid ondersneelt binnen het geweld van de omgevingsvisie? Dan geef ik nu het woord aan mijn collega Arie Poels voor het sociaal domein.
Ja, dankjewel.
Meneer Poels, aan u het woord. Ga uw gang.
Excuus, voorzitter. Het sociaal domein. We hebben het gehad over de tekorten. Dat is zorgelijk, maar we moeten gewoon daarbij niet vergeten dat er gewoon te weinig geld is vanuit Den Haag voor deze taken en dat daar gewoon geld bij moet. En daarnaast staat GroenLinks voor de transformatie van het sociaal domein door de inzet op laagdrempelige hulp dicht bij huis. En we zien daar in 2019 een paar goede stappen op. De spreekuren van het sociaal plein in de wijk. Maar we zien ook een aantal ernstige signalen dat de sociale basis af en toe kraakt. En ook de WMO-afhandelingstermijnen zijn nog steeds niet op orde. Bij de jeugdzorg is er ingezet op praktijkondersteuners bij huisartsen. Want die zouden onnodig dure zorg voorschrijven. Nou, daar kun je langer over discussiëren. Maar we zijn vooral heel erg benieuwd naar de eerste resultaten van deze test, zullen we maar even noemen. Dan laagdrempelige hulp bij mensen met een krappe beurs. GroenLinks ziet daar echt een hele grote rol voor de Hilversumpas. En tot onze grote spijt is die er nog niet. Kan het college daarover een update geven? En tenslotte een steuntje in de rug voor mensen die aan het werk gaan of die moeite hebben met meedoen. Een hoop mooie plannen vastgesteld, hoop budget. Maar de resultaten vallen toch nog tegen. Dat is ook een landelijke trend. Uit onderzoeken van de participatiewet blijkt gewoon dat de kansen op werk voor bepaalde groepen niet vergroot. Deelt het college dit beeld? En gaat daar de komende jaren nog veranderingen komen? Dank u wel.
Yes. Dank u wel, meneer Poels. Dan gaan we door naar de SP. Meneer Van Rolen, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Net als de PvdA waren we ook uitermate teleurgesteld dat er op dit moment in de jaarrekening niet alleen een tekort is op het sociaal domein, maar dat daar eigenlijk ook, als je het een beetje leest, ook de schuld van de tekorten op onze jaarrekening naartoe wordt geschoven. En volgens ons is dat niet helemaal terecht. Als we elkaar kijken, ten eerste begroten we gewoon niet goed genoeg. Als we de stresstest erbij halen, die is ingezet of is opgegeven, dan zien we dat we het gewoon slechter doen dan andere gemeentes van gelijkwaardige grootte. We doen het gewoon matig tot slecht in vergelijking met hun. En dat hoort natuurlijk gewoon niet de ambitie te zijn. We horen gewoon de goede zorg te leveren, goed welzijn, goede ondersteuning voor onze inwoners. En er zijn, zoals ik al zei, een aantal van die kosten die we nu maken in 2019 gemaakt hebben. Daar kun je wel wat vraagtekens bij stellen. Hè. Een van de zaken is dat we bijvoorbeeld een behoorlijke achterstand hebben weggewerkt de afgelopen periode. Met een extra team. En dat heeft toch wel voor een boel extra kosten gezorgd. Niet alleen dat teamkosten opleverde. Het is ook zo dat we natuurlijk gewoon veel meer aanvragen hebben verwerkt. En op een vraag van Hart van Hilversum over scootmobiels kwam dat ook gewoon terug. We hebben waarschijnlijk gewoon meer scootmobiels geleverd, omdat er meer aanvragen zijn verwerkt. En dat zorgt natuurlijk ook gewoon voor extra kosten. De vraag is dan natuurlijk wel, is die achterstand dan nu ook echt gewoon goed weggewerkt? Zijn we nu eigenlijk wel op orde? Zijn we nu in staat om aanvragen te gaan gaan opvangen. En vooral nu, ja goed, kijk, dat, we hebben het natuurlijk over 2019, maar we zitten nu natuurlijk in een crisis die mogelijkerwijs meer mensen gaat opleveren die ondersteuning nodig gaan hebben. Hebben we daar dan straks wel de capaciteit voor? Hadden we dat in eind 2019 dan al? Dat is mij gewoon nog niet helemaal duidelijk. Verder blijkt dat op het tekort van 7 miljoen dat we hebben, 3,5 miljoen ongeveer, eigenlijk niet zozeer een tekort is, maar het is gewoon iets geld dat we nog niet hebben uitgegeven. Dingen die we gewoon niet hebben gedaan. 3,5 miljoen aan spullen, aan taken, die we niet hebben uitgevoerd om allerlei redenen hoor. En er zitten vast allerlei goede redenen tussen, maar niettemin, we schuiven de taken door, maar die kosten verrekenen wel op 2019. Dan zeggen we, kijk, we hebben een tekort van 7 miljoen. Ja, nou goed, maar we hebben het dus niet gedaan. En dat is toch wel een beetje triest.
Meneer Van Rode, ik moet u even onderbreken, want meneer Westerling van de VVD heeft een vraag aan u. Okay. Meneer Westerling.
Ja, een korte verduidelijkende vraag. Als we taken niet hebben uitgevoerd, dan hadden we dat geld toch over moeten houden? Of hoe ziet u dat, meneer Van Rode?
Meneer Van Rode.
Ja, dat zouden we dan dus over hebben moeten houden. Alleen wat dat doen we niet, we schuiven het door. We moeten die dingen natuurlijk nog uitvoeren. Alleen is de kosten daarvan, gaan we dus niet berekenen in 2020, maar die leggen we op 2019. En dan zeggen we hebben een tekort van 7 miljoen. En goed, prima dat we dat doen hoor, leuke boekhoudkundige truc. Maar het zorgt er wel voor dat je een vertekend beeld hebt van wat je nu eigenlijk allemaal gedaan hebt voor zoveel geld. Weet je, je hebt gewoon voor 3,5 miljoen gewoon niks gedaan. Want dat ga je namelijk nog doen. En dat is een vertekenend beeld. Voor zover de vragen van meneer Westerling. Dan als we het op wonen hebben. Het aantal sociale huurwoningen is afgenomen in 2019. Dat vind ik nou weer niet zo direct geweldig resultaat. Ondanks het feit dat we 99 woningen bijgebouwd hebben. We leveren ook een andere vraag op. We hebben dus in 2019 wel een hoop woningen gerealiseerd, 219. Maar dat zijn natuurlijk allemaal uit projecten die al eerder zijn ingezet, al jaren geleden. En de grote vraag is natuurlijk op een gegeven moment ook, van wat hebben we nou in 2019 gestart? Wat hebben we geïnitieerd? En dat is wel een vraag aan de wethouder. Welke projecten, dat zal voor een individuele woning niet kunnen, maar welke projecten zijn er nu geïnitieerd in 2019 die in de toekomst woningen gaan opleveren? Dat zou ik eigenlijk toch ook wel willen weten. Dan wil ik toch even een kanttekening maken dat we eigenlijk als je naar alle indicatoren kijkt, het toch ook niet overal even best doen. Hè. De tevredenheid van inwoners gaat achteruit met als het gaat over cultuur en dergelijke. Duurzaamheid, als je daar gaat kijken, dan halen we eigenlijk bij lange na niet wat we eigenlijk nagestreefd hebben. Dus er zijn er eigenlijk ook nog een hoop dingen waar we gewoon achter blijven. Dat is natuurlijk ook gewoon teleurstellend. Wat dat betreft vind ik de toon van de jaarrekening van de algemene beschouwingen wel ietsje te positief. Als je kijkt naar wat er eigenlijk uiteindelijk is gerealiseerd en is gedaan. En ik sluit me er ook volledig aan, dat nog, om maar even nog even kort te halen, bij de opmerkingen en de...
Meneer Van Rode, wilt u wel afronden?
Mevrouw Van Drogen, ja, dat is de laatste opmerking. Namelijk dat we gewoon goed moeten inzetten op zorg en daar niet op moeten bezuinigen. Dat was het voor de eerste termijn.
Glashelder, dank u wel meneer Van Rode. Dan gaan wij door naar Leefbaar Hilversum. Meneer Bendus, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. U kondigde mij in het begin van het onderwerp al aan als meneer Bus die bij de bushalte moest blijven staan. En ik denk dat het goed is dat ik als laatste zelf aan het woord ben. Even dan het hele serieuze onderwerp. Allereerst, voorzitter, wil ik het college en onze ambtenaren bedanken voor de aangeleverde jaarstukken 2019. In twee woorden, een prachtige prestatie. Onze fractie heeft beseft dat het een hele klus is als je al die technische vragen ook nog moet beantwoorden. Voor de bepaling van het jaar 2019, het is zoals het is. Op het een laten we wat en op het ander krijgen we wat. Maar met een negatief resultaat. We verzoeken wel het college het resultaat voor de toekomst niet te ver uit de pas te laten lopen. Een tekort van 2,1 miljoen is te overzien. Maar kan niet structureel uit de algemene reserves worden geput. Wethouder, zou u ons kunnen aangeven hoe u dit in de komende jaren wil oplossen? Daarnaast vragen we ons af of door het ingezette parkeertarievenbeleid, de halvering van de parkeertarieven, Hilversum zich daarvoor niet flink in de vingers gesneden heeft. Natuurlijk, het is een mooie Hilversum-stunt geweest om dit via het coalitieakkoord voor de Hilversumse bevolking voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk betaalt diezelfde Hilversumse bevolking nu toch de rekening. Lever Hilversum zou het college willen bezoeken om de ingevoerde halvering van het tarievenbeleid weer terug te gaan draaien. Allereerst blijkt bij andere Nederlandse gemeenten in de praktijk dat het effect op verlaging van parkeertarieven nihil is op het beoogde resultaat. En wat wel een duidelijk effect geeft, is op het financiële resultaat van Hilversum. Deze is nu sterk negatief. Toch hierbij nog een aantal aandachtspunten, en die zijn net al aangegeven door een aantal partijen. En ik zal ze kort even opnoemen. Mobiliteit is een belangrijk item. De groenvoorzieningen, duurzaamheid, maar kunst en cultuur inzetten in het sociaal domein. Wonen en sociaal domein combineren. Anders kijken naar wonen en andere initiatieven inzetten. Kortom, leefbaarheid in Hilversum tonen. Door de coronacrisis zullen de inkomsten voor parkeren in 2020 zwaar gaan tegenvallen, dat begroot is. Ook hier zien wij dat de Hilversumse bevolking de kind van de rekening zal zijn. Worden er veel minder parkeerinkomsten dan ten laste van de begroting 2020 gebracht? Of wordt dit een claim naar het Rijk, zijn de corona-afhankelijke inkomsten? Dit geldt overigens ook voor de precario inkomsten. Kunt u op alle drie punten uitleg geven, wethouder, hoe het college dit ook voor de toekomst gaat oplossen? Voor de MRA is bij een technische vraag voor 2,1 miljoen aangegeven dat dit bedrag jaarlijks noodzakelijk is voor aan te trekken ambtenaren. Die specialisten zijn op dit vakgebied. Wordt hiervan niet 50% bekostigd door de MRA, waardoor dit bedrag in de resultaatbestemming gehalveerd dient te worden? Over het algemeen, alvorens onze fractie zal kunnen instemmen met de beoogde resultaatbepaling 2019 en de resultaatbestemming, willen wij graag eerst duidelijk antwoorden hebben op die bovengestelde vragen.
Dank u wel, meneer Bus, voor de bijdrage. Het college heeft van tevoren al even aangegeven wellicht behoefte te hebben aan schorsing. Mevrouw Walters, is dat nog steeds het geval?
Ja, dat is nog steeds het geval. Ja.
Zullen wij een kwartier schorsen?
We gaan het proberen. Het is ook even nieuw voor ons. Dus we gaan aan de slag.
Oké, voordat ik ga schorsen wil ik even mevrouw Van Drogen beantwoorden. Is inderdaad een vraag, want ik heb alleen op de chat ook verder niets gezien. Maar als u daar behoefte aan hebt, dan staat u dat absoluut vrij, hoor.
Ik had ze opgeschreven. Ik dacht dat wordt een nieuw soort...
Oké, heel goed. Ik wist niet dat u ze had, maar by all means.
Verder niemand anders ze heeft, maar ik kan het ook in de tweede termijn misschien nog in discussie gaan.
Wat u wil. Als u even de vragen wilt stellen aan uw collega's, dan ik zie dat meneer Van Rode dat ook de behoefte aan heeft, dan kunnen we dat zeker doen. Dan mag u meteen beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vrij belangrijke vraag die ik daarom ook aan meerdere fracties wil stellen. En die relateert aan wat de meneer Westening vertelde in zijn bijdrage. Die zei namelijk van ja, zorg gaat misschien ook ten koste straks van cultuur, sport en een aantal andere voorzieningen. En dat zijn natuurlijk keuzes die je vanuit de politiek moet maken. Maar mijn vraag is eigenlijk aan de heer Westening, en ik zou hem eigenlijk graag ook aan de woordvoerders van D66, Hart voor Hilversum en GroenLinks willen vragen. Hoe zit het met de verhouding tussen bezuinigen op zorg of investeren in het eigen ambtenarenapparaat?
Ik vind het een beetje ingewikkeld als we vragen aan meerdere partijen. Dan wordt het, maar goed, ik geef
een rondje.
Ja, ik snap het. Ik snap uw vraag ook, maar dat gaat allemaal maar via hier dan. Hè. Meneer Westening.
Wel, voorzitter. Bedankt mevrouw Van Droog voor de vraag. Ik ben bang dat ik een beetje een flauw antwoord geef, maar ik vind het twee onderwerpen zijn die los van elkaar bekeken zouden moeten worden. Dus het is eigenlijk hetzelfde als bij de vraag van Hilversum. Als je het recht tegenover elkaar zet, is die vergelijking niet te maken. Ik zou willen gaan voor een dat bent u van ons gewend, kleine overheid. Dus waar we kleiner kunnen, met minder toe kunnen, maar wel kwaliteit kunnen leveren als het gaat over welke taken we uitvoeren, hoeveel mensen we daarvoor nodig hebben, is dat wat mij betreft positief. Maar dat wil niet zeggen dat je kan zeggen, als we het een niet doen, dan het ander wel omgekeerd. Ik zou ervoor zijn dat we kijken hoe we de zorg zo kunnen organiseren, dat iedereen die dat echt nodig heeft, dat krijgt. En dat we, om nog maar even iets aan te halen wat iemand anders zei over de scootmobielen, ook in de technische verantwoording lezen, dat er meer scootmobielen zijn aangevraagd, omdat dan eenmaal het amendementstarief is ingevoerd. En de vraag is, wat deden die mensen dan voordat het amendementstarief is ingevoerd? Dus ik probeer te kijken naar, helpen we de mensen die het echt nodig hebben, of helpen we ook mensen die misschien niet geholpen hoeven worden?
Dank u wel, meneer Westling. Dan ga ik door naar meneer Jaarsma voor dezelfde vraag. En mocht u zich willen aansluiten bij een andere spreker, dan kunt u dat natuurlijk, staat u dat vrij.
Ja, we maken zowel een integrale afweging. En we willen, we zoeken natuurlijk naar de balans tussen heel veel taken en opdrachten die we als overheid hebben. In het context van de zorg, een van de uitgangspunten die we onszelf als heel veel eerder gesteld hebben, is dat we het moeten proberen te doen voor het geld dat we daarvoor krijgen van Den Haag. We geven op dit moment veel meer geld uit aan de zorg. En het is voor een deel ook wel de boodschap terug, als dit het geld is dat wij krijgen, ja, dan is dit de zorg die we daarvoor kunnen organiseren. En ik huiver bij het idee dat al het geld opgaat aan bijvoorbeeld zorg, inkomensvoorzieningen, etc. Niet omdat ik het de mensen niet gun, want daar gaat het helemaal niet om. Maar omdat wij als overheid nog een aantal andere publieke taken hebben die wel degelijk op het welbevinden van de hele gemeenschap slaan. Dus ja, we moeten met elkaar die balans echt goed bewaken. En in die balans speelt ook een rol hoeveel ambtenaren. Maar die zit ik dan liever af tegen van wat kan de maatschappij zelf tegen. Dus ambtelijk of overheidsdienstverlening is niet per se beter dan private dienstverlening.
Dank u wel, meneer Jaarsma. Dan gaan we door naar meneer Poels van GroenLinks. U hebt ook een vraag op meneer Kool. Ja.
Nee, meneer Poels. Dankjewel, voorzitter. Ik sluit me voor een groot deel aan bij meneer Jaarsma. Je maakt geen afweging tussen twee dingen. Je maakt een afweging tussen heel veel dingen die een gemeente doet. En voor de rest wil ik daar nog aan toevoegen. Maar dat weet de PvdA ook, dat GroenLinks echt staat voor een sterk sociaal domein en een sterke zorg. Dus dat nemen wij daarin zeker mee.
Goed, dank u wel. Mevrouw Redmeijer dan als laatste aan wie deze vraag gesteld is. En daarna gaan we door naar de vraag van meneer Van Rode.
Ja, dank aan de Partij van de Arbeid voor de vraag. Geld, we hebben één grote pot en daar moeten we het mee doen. En dan moeten we verstandig kijken wat we er allemaal mee kunnen doen. Dus die balans bewaken, daar ben ik wel van. Hart voor Hilversum is een hart voor alle Hilversummers. En ik ben het niet met de VVD eens dat het appels met peren vergelijken is. Nee, je moet iedere keer opnieuw kijken hoe ga je dat geld wat je met elkaar en wat we met elkaar moeten opbrengen, hoe ga je dat verdelen. En dan moet je niet alles in de zorg wegbezuinigen. Maar het is al een paar keer gezegd door collega's, wij krijgen ook gewoon te weinig vanuit onze overheid op het moment dat die taak door Den Haag naar ons is teruggedeeld in de gemeente. Dus die balans, daar ben ik heel erg voor. En Hart voor Hilversum is zeker niet voor nog meer bezuinigen in de zorg, maar wel voor intelligent kijken van doen we de goede dingen voor de juiste mensen die het ook echt nodig hebben.
Dank u wel, mevrouw Redmeijer. Meneer Westling, ik heb inmiddels ook genoteerd dat u ook even doen. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Ja, ik hoorde u net niet goed. Ik had eerst twee vragen, maar de eerste leek wel op die van mevrouw Van Drogen. En ik denk dat ik daar misschien beter morgen even over doorvraag, want dan gaan we het daadwerkelijk hebben over wat we gaan doen. Ik had een vraag voor meneer Postma. Want meneer Postma zei van, ja, het CDA dat is wel enthousiast over het terugbrengen van aanbieders in het sociaal domein. Maar ja goed, dat kan natuurlijk ook leiden tot monopolisme. En we hebben toch wel in het verleden gezien wat voor problemen dat eventueel kan geven. Op het moment dat je daar dan, op een gegeven moment dat je daar dan in wil sturen. Met name op het moment dat gaat van uitgaven die bijvoorbeeld gaan naar overhead en dat soort zaken. Dus ik ben wel benieuwd wat het CDA nou vindt van dat risico. Dat we dus straks te maken zouden kunnen krijgen met een monopoliepositie van een aanbieder waar we dan niet meer vanaf komen.
Dank u wel, meneer Van Rode. Geef ik het woord aan meneer Posma om deze vraag te beantwoorden.
Ja, dank voor de vraag. Nee, we moeten natuurlijk niet naar een monopolie toe. Wat we nu begrijpen is dat we ruim 200 aanbieders zaken doen. Dat maakt het ook in het sociaal domein gewoon moeilijk beheersbaar. Het idee is dat je voorkomt dat er dubbelingen plaatsvinden, met name bij de kleinere aanbieders. Dus als je dat terug zou kunnen brengen naar, laten we zeggen, rond de 100 aanbieders, waardoor je voldoende keuzevrijheid voor cliënten hebt en toch alle specialismen die je nodig hebt binnenboord hebt, zonder dat je daar per se op alle onderwerpen meerdere aanbieders hebt, dan zou je denk ik al een hele mooie slag in de beheersbaarheid maken. Dus ik pleit niet voor monopolisme, in tegendeel, maar wel enigszins inperking of misschien de vraag aan aanbieders om eens samen te kijken of ze samen meer met elkaar zouden kunnen bereiken dan allemaal individueel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Posma. Dan gaan we naar mevrouw Vreugdenhiel. U had ook nog een vraag voor een van uw collega's.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook een vraag waarop op dit moment niet per se een antwoord hoeft te komen, maar ook een soort procesvraag ook voor u als voorzitter. Kijk, wij hebben heel veel te zeggen met z'n allen over het sociaal domein. Daar zitten we heel erg vol van. Ik zou er ook heel veel over willen zeggen. Maar zelf kies ik er liever voor om dat morgen in één keer te doen bij de kadernota. Een opmerking die meneer Van Rode net ook al plaatste, dacht ik. En want om te voorkomen dat we nou een hele dubbele discussie gaan voeren over het sociaal domein vandaag en morgen, zou ik ervoor willen pleiten om de vragen die echt rechtstreeks te maken hebben met de jaarrekening vanavond te doen. En om de rest te bewaren voor de kadernota. En ik kies daar in ieder geval voor.
Ik ondersteun die oproep van harte. Vandaag kijken we terug en morgen kijken we vooruit. En het is absoluut wel kies om vandaag vooral terug te kijken. Nou ja, de commissie heeft u gehoord. Meneer Westen, durft u nog vragen te stellen naar deze opmerking van mevrouw Geugdenhiel? Ik denk het wel.
Ik zal voorzichtig zijn. Ja, ik luister altijd goed naar mevrouw Geugdenhiel. Mijn eerste vraag is voor de heer Posma van het CDA. U kondigde eigenlijk in een tussenzin aan dat u een raadsenquête overweegt. Eigenlijk een parlementaire enquête op lokaal niveau. Volgens mij een soort ultiem middel om als het echt niet meer gaat openbaar te discussiëren over een bepaald onderwerp. En het verbaast mij, omdat wij in 2019, het jaar waarover we nu praten, een pakket aan maatregelen hebben aangenomen waar we de effecten nog van moeten zien. En ja, we hebben allemaal onze zorgen. Alle partijen hebben het genoemd. Maar ik zou toch willen vragen of u, omdat u me daar ook getriggerd heeft, wilt toelichten waarom u naar dit ultieme middel zou willen grijpen. Moet ik mijn tweede vraag gelijk stellen, meneer voorzitter.
Ja, stelt u de tweede vraag maar direct, ja.
Ja. De vraag is van mevrouw Van Drogen. In die zin hebben we een vraag voor elkaar. Want u vraagt naar de lessons learned aan het college. En ik wil eigenlijk de vraag aan u stellen. Als die begroting nu voor 44% door het sociaal domein is inmiddels beslaat. En er komt niet meer geld uit Den Haag. Bent u dan bereid om ook keuze te maken of zegt u die begroting op het sociaal domein moet dan doorstijgen? Daar ben ik benieuwd naar.
Dank u wel, meneer Westerling. Dan gaan we eerst naar meneer Potsma voor de beantwoording van de dan naar mevrouw Van Drogen. En daarna gaan we schorsen zodat het college even kan beraadslagen. Meneer Potsma, nu het woord.
Ja, dank meneer Westerling voor deze vraag. Ook een heel logische vraag. Het punt is wel van hoe lang moet je wachten? Als je kijkt naar uitkomst van indicatoren, dat vinden wij overigens de belangrijkste argument om dat te doen. Niet eens zozeer de financiële kant ervan, die is belangrijk, maar dat weten we dat het ook landelijke oorzaken heeft. Maar wij zitten toch veel meer op het spoor van de wachtlijsten en tegenvallende prestaties op een aantal onderdelen. En met name ook het feit dat wij nog te weinig rendement zien uit het inzetten van het voorliggend veld. De praktijkondersteuning en jeugdmedewerkers. Hoe lang moet je dan met elkaar over doen om te constateren dat dat nieuwe beleid of rendement heeft opgeleverd? En wij voelen er erg veel voor om nu eens even de pijlstok te hanteren. Niet zozeer alleen maar om te beschouwen wat het college daarin heeft gedaan de afgelopen jaren, maar met name ook naar de kaderstellende rol van onszelf, van de Raad, en de informatie die wij krijgen om die kaderstellende rol ook waar te kunnen maken en ook te kunnen beoordelen of er goede prestaties zijn gedaan. Onze inziens is de urgentie op dit punt inmiddels zo hoog dat wij eigenlijk niet langer zouden willen wachten. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Postma. Dan gaan we naar mevrouw Van Drogen voor de... Oh, meneer Wesseneng wil nog... Dit is de vragenronde.
Volgens mij toch? Dus dit is wat we kunnen doen om elkaar even aan te voeren.
Ja, daar heeft u ook wel gelijk in. Maar als u nog één verhelderende vraag hebt, dan sta ik dat toe. Maar daarna ga ik echt door naar mevrouw Van Drogen. Aan u het woord, meneer Wesseneng.
Ja, korte reactie. Ik hoor de heer Postma zeggen aan pijlstok. En ik denk dat dat heel wat anders is dan een raadsenquête. Dus we zien het voorstel met belangstelling tegemoet. Maar wij denken dat het beleid wat meer tijd moet hebben om te renderen.
Dank u wel, meneer Wesseneng. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer Wesseneng een hele... Fijn dat u de vraag ook meteen terugkaatst. Want natuurlijk moet je als politicus en in de politiek keuzes maken. En het geeft mij ook gelijk een kans om even een paar zaken recht te trekken. Want het gaat inderdaad over terugkijken. En het gaat inderdaad over wat is er de afgelopen jaren gebeurd. En er zijn een paar dingen die ik dan toch even recht wil trekken. Allereerst geven we niet meer uit aan het sociaal domein dan we krijgen van het Rijk. Sterker nog, we hebben jarenlang, vooral de eerste jaren van de decentralisaties, geld uitgegeven dat we kregen voor sociaal domein aan andere zaken dan sociaal domein. Dus er is nog wel een rekening te vereffenen. Ten tweede, 44% van de begroting is nog steeds niet meer dan gemiddeld Nederlandse gemeentes aan sociaal domein uitgegeven. Dus Hilversum is wat dat betreft niet raar en niet anders. En de zorgkosten stijgen overal. Ik denk dat het ook belangrijk is om aan te geven dat het niet aan de zorgverleners ligt of aan de gemeente Hilversum in de manier waarop ze zorg verlenen. Wel in de manier waarop we begroten. Als we keuzes moeten maken om financieel gezond te blijven, want die zullen er zeker gemaakt moeten worden, dan liggen die wat ons betreft dus niet op het sociaal domein, maar op andere vlakken. Ik denk dat ik er al eentje heb aangegeven, namelijk het eigen ambtenarenapparaat. We hebben alleen eens aangegeven dat we zeer kritisch zijn op de hoeveelheid wethouders. En ik denk dat er op het gebied van bijvoorbeeld economie straks ook nog wel een aantal zaken gaan gebeuren waarvan we ons kunnen afvragen hoeveel zin het nog heeft om bijvoorbeeld te investeren in een aandelenmaatschappij die op innovatie zit, terwijl we in een gigantische crisis terecht gaan komen. Dus er zijn een hele hoop zaken waar we zeker onze vraagtekens bij zetten over waar we geld van gaan investeren. En ik denk dat er genoeg keuzes te maken zijn die niet binnen het sociaal domein vallen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Drogen, voor de beantwoording daarvan. Het is nu 21:24. Het college heeft aangegeven, zoals ik net al even zei, dat zij graag even wil schorsen. Laten we daar een kwartier... Nou, laten we zeggen dat we om 21:45 weer beginnen, waarbij ik u wel uitnodig om 3 minuutjes eerder alvast weer, net zoals aan het begin van de vergadering, even iets eerder aanwezig te zijn. Maar ik schors de vergadering in ieder geval tot 21:45. Tot zometeen. Dames en heren, welkom terug naar deze schorsing. Iedereen is er weer volgens onze gegevens. Hoewel ik de burgemeester alleen het plafond zie. Maar goed, dat zal vast goed komen. Wij gaan naar de reactie eerste termijn van het college. En daartoe geef ik graag het woord aan wethouder Walters. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Bedankt voor alle vragen. Er is een goed jaarrekening gelezen. 150 technische vragen, dus blij met al het voorwerk. Ik begin bij de vragen van Hart voor Hilversum. De eerste vraag is, is op dit moment in de jaarrekening een klein structureel exploitatietekort. Hoe kijkt u er tegenaan om dat op te lossen? Een belangrijk volgend moment is natuurlijk de kadernota. Daar brengen we in beeld hoeveel de stijgingen zijn voor het sociaal domein en andere oorzaken. En geven we ook aan hoe we dit terugmanagen met voorstellen om dit op te lossen. Dat bespreken we morgen. Uiteraard is onze insteek om weer een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief te hebben. En de kadernota is daarvoor de eerste zet en dan komt ook nog de mei-circulaire en gaan we de begroting doen. Dat is het antwoord daarop. Dan het CDA, die geeft aan dat de WMO en jeugd stijgt onder andere door landelijke maatregelen, dat klopt inderdaad. U juicht de preventie en vroeg signalering toe, maar dat geeft nog geen garantie op kostendaling. Dat klopt, maar het is wel belangrijk om daarop in te blijven zetten. En ik kom zo even op de vragen van PvdA over hoe zorg je dan dat dat ook realistisch is. U geeft aan dat u speelt met de gedachte van een raadsenquête vanuit het sociaal domein. Dus ook mede namens wethouder Wolters willen we toch ook graag aangeven dat veel van het beleid nu net pas in gang is gezet. Dus schuldhulpverlening is op zijn kop gegaan, het minimabeleid is aangepast, participatie is anders vormgegeven. En die regelingen zijn 1 januari net gestart. De agenda WMO en de agenda jeugd heeft u ook gehad. En de eerste stappen worden daar nu op gezet. Dus wij denken, geef even de kans om dat ook tot volwaarding te komen. We geven u meer inzicht. Hè. Het dashboard hebben we samen met u ontwikkeld en dat krijgt u ook elk kwartaal. We zijn hard bezig om de stappen te maken die nodig zijn. De wachtlijst WMO, daar wijst u ook voor een deel op. We hebben gezien dat we het percentage af te handelen aanvragen ging behoorlijk goed omhoog. Tot aan het begin van dit jaar de huishoudelijke hulp, met name door het abonnementstarief, weer een forse sprong maken in een aantal aanvragen. Dat zat even tegen. Ondertussen merken wij dat we ten tijde van de coronacrisis wat minder aanvragen hebben gekregen. En dat geeft ons ook de kans om de procesverbeteringen nog verder door te voeren. We merken dat ook een deel ook van de aanvragen ook prima telefonisch en via videobellen gedaan kan worden. Dus ook dat geeft weer nieuwe inzichten. We zijn nog steeds bezig om het proces aan te scherpen en te verbeteren. Dat lukt ook. We zitten nu op een afhandelingspercentage van 69%. En u krijgt eerdaags weer het dashboard. En dan kunt u dat ook volgen. Dus de route omhoog, daar zitten wij nog steeds op. Even kijken. Dan vraagt u het actieplan eenzaamheid. Wanneer komt dat? Dat is bijna klaar, dus voor de zomer krijgt u daar informatie over en eind van de zomer starten we daar volop mee. Dus ook dat komt eraan. Dat waren de vragen aan mij voor, deze, voor het CDA. Dan de ChristenUnie. Begin juni komt het volgende stuk over COVID en hoe wij de eerste risico-inschatting doen in het college. En dat sturen we u met een raadsinformatiebrief naar de commissie toe. U zegt, kunnen we dat niet meteen bespreken? Ja, dat is een beetje aan de agendacommissie. We merken dat het ook al heel vol zit. Ik denk dat u eerst even moet lezen wat wij sturen en dan bepalen of u het alsnog op de commissie wil hebben. In ieder geval komen we na de zomer bij de eerste tussenrapportage, die we dus iets hebben uitgesteld, uitgebreider te spreken over de COVID en de effecten daarvan. En dat zal in ieder geval in de commissie komen. En dat lijkt me ook een goede volgorde. Dan vraagt u, kunnen we de stresstest of de houdbaarheidstest die gedaan is elk jaar doen? Dat lijkt ons een tikje veel, maar we willen wel graag met de Audit en Rekeningcommissie in overleg hoe we hier nu verder vorm aan geven, welke indicatoren we kunnen versterken en ja, misschien om de paar jaar een houdbaarheidstest doen, dat lijkt ons ook goed. Dus we willen daar eerst even de ideeën polsen in de Audit en Rekeningcommissie en kijken wat mogelijk is. Ook qua tijd de inzet.
Mevrouw Van Walters, ik onderbreek u even. Mevrouw Van Drogen heeft een interruptie voor u. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Één keer per jaar is veel. Kunt u iets specifieker uitleggen waarom? Gaat er zo ontzettend veel werk in zitten in zo'n houdbaarheidstest? Kunt u dat iets meer kwantificeren misschien?
Wethouder.
Het is een methodiek die ook niet zo heel makkelijk te vullen is. En uiteindelijk is het ook weer een extra stuk wat extra gecontroleerd moet worden in het hele college, raad en bespreking. U ziet ook hoe druk het is met alle stukken. Dus wij denken van ja, elk jaar vinden we gewoon niet echt zoveel verschil toevoegen ook. Daarom zou het dat voorstel zijn om dat niet elk jaar te doen.
Dank u wel. Gaat verder met uw beantwoording.
Hilversums Belang gaf aan, de corona heeft een grote impact. Dat zien we natuurlijk allemaal. Het is helaas nog moeilijk in te schatten hoeveel. Dus u bent wat ongelukkig met de PM-post in de jaarrekening. En ik ben met u eens dat het idee was om PM-posten zoveel mogelijk te vermijden. Maar echt op het moment van opstellen van deze stukken, en dan moet u toch aan de tweede helft van maart denken dat dit in het college lag zo'n beetje, was het net uitgebroken, dus geen schijn van kans dat we op dat moment een realistische inschatting konden maken. We hadden toen nog werkelijk geen idee hoe hoog, om maar simpel te zeggen, de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen zouden worden. Dus ik denk dat we nu in een iets rustiger vaarwater komen. En daarom heb ik u ook voorgesteld om direct na de zomer bij de eerste tussenrapportage wel op de corona-effecten in te gaan. En ik verwacht dat we dan een iets beter beeld hebben. Even kijken. Ja, dan de vragen van de VVD. Ik denk inderdaad, sociaal domein vraagt ook om keuzes te maken, maar dat natuurlijk wel zo te doen dat het realistische keuzes zijn, dat we ook niet afknijpen, dat wil ook niemand. Dus dat vraagt doorpraten. En daar zullen we ook met concrete voorstellen komen, ook bij de kadernota en bij de begroting, over wat je dan zou kunnen doen aan maatregelen. Even kijken. U bent blij met de inzet richting de G40 voor meer geld van het Rijk. Via de partijlijnen kan dat ook altijd nog. Hè. Het verkiezingsprogramma gaan de lange landelijke partijen schrijven. Dus ik zou zeggen, schrijf ze ook een briefje. Dat is toch wel handig. Het gaat niet vanzelf allemaal, dat merken we. Even kijken. De kostenreductiemogelijkheden. Zoals u weet zijn we ook in de regio nu gestart om samen met de andere gemeentes te kijken naar wat kunnen we doen in het sociaal domein. Dus ook meer leren van elkaar en ja, de eerste dingen van elkaar overnemen, dat helpt ook altijd. En dus ook de financiële situatie van elke gemeente eens even delen. Hoe doen jullie dat en hoeveel geven jullie her en der daaraan uit en hoe doen wij dat? Op dat niveau zijn we eigenlijk nog niet bezig geweest in de regio. En die transparantie moeten gemeentes elkaar ook geven. En ik denk dat we gegroeid zijn in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Zodat alle wethouders nu ook zoiets hebben. Ja, laten we dit met elkaar doen. En eerst was daar toch een wat meer afwachtende houding. Maar ja, we zitten ook als wethouders, zeker WMO en jeugd, in hetzelfde schuitje. Dus dat verbroedert ook wel. Dat scheelt dan weer. Ja. De vragen van de PvdA. Realistisch begroten. Dat is de term. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En ja, we hebben al een keer de cijfers voor de WMO en jeugd aangepast. En bij de komende kadernota gaat daar weer een behoorlijk bedrag bovenop. Wij menen dat we daarmee realistisch begroten. We gaan uit van wat we in 2019 hebben uitgegeven. En zetten daar voor de komende jaren een inflatiepercentage bovenop. Nou, dan ga je gewoon realistisch uit van hoe het is op dit moment. Ik denk dat dat de beste inschatting is die je nu kan maken. En bij de begroting zullen we dat weer toetsen aan de cijfers die we op dat moment hebben. Ook wij zelf zijn meer met de sturing in cijfers op sociaal domein bezig. Had u het over de experimenten in het WMO-veld?
Mevrouw Walters, mag ik u onderbreken? Mevrouw van Droog heeft een vraag aan u. Mevrouw van Droog. Oh, schrijft u. Oh, wacht. Nou, lekker.
Ja, laat me maar even uitgaan. Ik wacht wel eventjes.
Oké, uitstekend. Ja. Dan schrappen we die even. Mevrouw Walters, niks aan.
Ik ga lekker door. Bij die experimenten, daar hebben we natuurlijk een flinke discussie gehad over substitutie. En bij de vorige begroting hebben we die eruit gehaald. En hebben we bij de agenda WMO gezegd, laten we €350.000 inzetten voor het experiment of de eerste inzet op begeleiding in de wijk. Dat loopt nu ook en daar ontvangt u eerdaags een brief over wat de stand van zaken is. En dan zult u ook zien dat we daar iets meer aan meten over hoeveel aanvragen gaan er nou naar begeleiding in de wijk. Wat zijn de eerste indrukken wat dat nou scheelt op het sociaal plein. Dus één kant is dat we meer proberen te meten wat het doet. Andere kant is, ik denk dat het zeker net zo belangrijk, we boeken op dit moment nog niks in van die voordelen. En dus in tegenstelling tot die substitutie doen we dat nu niet. We zeggen 350.000 voor dat experiment. Dat is ook taakstellend voor het experiment. Dus we zitten nu veilig te experimenteren, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik zelf heel belangrijk. Het is ook nieuw. Dus laten we ons niet rijk rekenen. En dus dat is een andere stijl dan een tijdje terug. Dan de vragen van GroenLinks. GroenLinks wijst ook op preventie en daar inzet voor een laagdrempelige zorg in de wijk. Nou ja, daar zijn we dus behoorlijk mee bezig met de WMO, maar bijvoorbeeld ook met vroeger op af van de schuldhulpverlening. Dat loopt nu ook een half jaar of zo volgens mij. En dat is ook rechtstreeks contact maken met mensen die een huurachterstand hebben. Heel concreet, dicht bij mensen. En daar gaan we zeker mee door. De WMO-afhandeling wijst u op dat dat nog niet helemaal de afhandeltijden gehaald worden. Daar ben ik al reeds op ingegaan. Dus daar werken we hard aan om dat nog verder omhoog te krijgen. Dan de vragen van de SP. Ja, ik denk dat u goed heeft uitgelegd inderdaad dat er ook meer vragen voor de WMO zijn afgehandeld. Door die achterstand weg te werken, ja, daar lopen ook de kosten mee op. Dat is inderdaad ook een deel van de verklaring. Even kijken. Ja, volgens mij zijn er niet echt vragen voor mij op dit moment. Even kijken. Dan de vragen van Leefbaar Hilversum. Dat was eigenlijk dezelfde vraag als van Hart voor Hilversum. Het resultaat loopt niet in de pas. Hoe gaat u dat oplossen? Ja, daar zijn de kadernota waar we morgen over spreken en de begroting natuurlijk weer belangrijke instrumenten voor. Keuzes maken, dat is wel het devies. Het is allemaal iets krapper, dus we moeten het daar met elkaar over hebben. Dan stelt u specifiek dat was het nou niet zo handig om die parkeervergunningen goedkoper te maken. Ja, aan de ene kant scheelt dat de gemeente inkomsten. Uit mijn hoofd is dat 251.000 wat we daar hebben ingestoken. Nou ja, daar hadden we dit tekort ook niet mee kunnen redden, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant helpt het goedkopere parkeertarief mee met een betere discussie in de wijken bij de uitrol van betaald parkeergebieden. En daarmee halen we ook weer wat meer inkomsten naar binnen. Dus financieel gezien is het nog niet duidelijk wat er wint, om het zo maar te zeggen. Zegt u minder parkeerinkomsten, wordt dat een claim naar het Rijk? Ik denk dat we die moeilijk bij het Rijk kunnen neerleggen. Meer in algemene zin dan een corona-effect. Hetzelfde geldt een beetje voor precario. Dat zijn toch een beetje dingen die ons overkomen. We hopen natuurlijk in ieder geval dat de extra zaken die we hebben gedaan rond opvang op scholen en de WMO. En ook de extra uitkeringen die we moeten verstrekken, dat die volledig vergoed worden. Want dat ligt meer in de lijn van de vergoeding. Dan stelde nu een beetje een technische vraag over de MRA-gelden en had dat niet anders gemoeten. Die moet ik er even bij pakken. Want daar staat 2,1 miljoen, dat is noodzakelijk voor ambtenaren, stelt u. En wordt dan die 50% moet die er niet af bij de overheveling? Nou, dit is een beetje door elkaar geklutst van twee dingen. Het ene gaat over het uitbreiden van het internationaal onderwijs. Daar hebben we geld van gekregen van de MRA en dat hevelen we over naar volgend jaar. Dus dat heeft niks te maken met de projectinzet. En even kijken. En de personele ondersteuning vanuit de MRA. Ja, dat willen we wel gaan doen, maar dat is in 2019 nog niet aan de orde. Dus dat is nog niet gebeurd. Maar dat andere is dus een overheveling. Internationale school heeft niks van doen met 50% korting. Ik hoop dat het toch een beetje duidelijk is zo. Dat waren de vragen voor mij, geloof ik, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Prachtig binnen de tijd, moet ik zeggen. Dan gaan we over naar de tweede termijn voor de fracties. Meneer Van Rode, ik had gezien dat u had opgeschreven dat u wel een vraag had, maar ik heb dat niet opgevat als een interruptie, omdat u nog te gelegd om de wethouder hier op te wijzen in de tweede termijn.
Ik denk dat de andere wethouders ook nog even het woord krijgen, voorzitter.
Oh nee, ik dacht dat... Nee, excuus, u heeft helemaal gelijk. Maar ik dacht dat u het allemaal zou behandelen. Maar dan weet ik even welke wethouder dan nu aan de beurt is.
Wethouder Wolters graag.
Wethouder Wolters, mevrouw Wolters, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het kost iets meer tijd, denk ik, dan mevrouw Wolters heeft ingenomen nu. Dus ik zou ook graag nog een aantal vragen willen beantwoorden. Allereerst is het bij de jaarrekening en de begroting een soort van traditie geworden om terecht ook kritische vragen te stellen wat mij betreft over inhuur. En het inhuurpercentage ligt voor de gemeente Hilversum nu op 19%. Wij zitten daarmee onder het landelijk gemiddelde van soortgelijke grote gemeentes die 20% of hoger liggen. En wat wij, en dat zeg ik nog maar weer een keer, als doel hebben is om echt wel zoveel mogelijk zelf personeel in dienst te hebben. Maar de arbeidsmarkt is nu wat die is. Daar zit wat flexibiliteit en wat mobiliteit in. Er zijn zoveel mogelijk bezig met eigen personeel, maar soms vraagt het om specialisme of om opvang in bijvoorbeeld het geval van ziekte of als mensen weggaan om in te huren. Dus daarmee komen wij uit op een percentage van 19%. Meneer Van Rode, u vroeg net, is de coronacrisis, leidt die ook tot een capaciteitsprobleem? Nou, dat kunnen we nu op dit moment nog niet overzien. Maar we kunnen ons voorstellen dat mocht het nou zo zijn dat er behoorlijk wat extra aanvragen of iets dergelijks gedaan worden, dat daar ook een personele vraag tegenover staat. Dat hebben we nu nog niet volledig in beeld. Meneer Poels, u vroeg naar de bedrijfsvoering in algemene zin. Er zit een paragraaf bedrijfsvoering in met allerlei dingen die we hebben gedaan het afgelopen jaar en ook een aantal dingen die we gaan ondernemen. Dus ik weet niet helemaal precies wat uw vraag is met de bedrijfsvoering, wat er daarmee gaat gebeuren. Misschien kunt u dat straks nog even toelichten. Vervolgens zijn er een aantal vragen geweest over de buig en de participatiewet. Als ik kijk naar 2019, dan ben ik niet negatief. We hebben een tekort op de buig van 38.000 euro. Daarmee komt voor het eerst in jaren onze claim op de vangnetregeling te vervallen. En als ik kijk naar wat ik met u met Focus op Werk heb afgesproken, dat is in juni vastgesteld, dan zouden we tot een uitstroom per jaar komen van 267 mensen. En we hebben over 2019 hebben we het aantal van 294 mensen behaald. Nou, ik moet er eerlijk zeggen dat ik dat als eerste slag na het vaststellen van de stukken een mooie slag vind. We waren ook in het begin dit jaar goed op weg. Nou ja, de coronacrisis, dat heb ik in een vorige vergadering ook al gezegd, die maakt de situatie, zeker op dit werkveld, totaal anders. Dus nou ja, dat is wat ik er op dit moment over te zeggen heb. De tegenprestatie, het CDA vroeg daarnaar. Het CDA is ambitieus, want het CDA wil heel veel dingen van ons. Ook daarvoor geldt, mevrouw Walters zei het al. 1 januari zijn we begonnen met de implementatie en het in werking brengen van het beleid zoals dat in juli en in het najaar van vorig jaar is vastgesteld. Dus dat geldt ook voor die tegenprestatie. De wederkerigheid hebben we in december van 2019 hebben we daar een stuk voor vastgesteld. Dat zijn we nu aan het implementeren en daar komen we graag bij u op terug. Mevrouw Vreugdehil, u vraagt naar de snelfietspaden. Daar zitten we mee in regionaal overleg, want die snelfietspaden die worden in overleg met de provincie aangelegd. Daar heb ik volgende week weer een overleg over. En ik doe mijn uiterste best om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Tot slot was de laatste vraag voor mij de vraag van GroenLinks over de stand van zaken Hilversumpas. Daar heeft u ook technische vragen over gesteld en in die beantwoording hebben we aangegeven dat we eind mei daarover besluiten als college. En dan kom ik zo snel mogelijk bij u daarop terug op hoe dat er wat ons betreft uit kan komen te zien. Dat was het wat mij betreft. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Walters. We gingen hier onterecht vanuit dat mevrouw Walters de beantwoording naar het college zou doen. Dat is natuurlijk niet juist, dat is de voorgaande jaren ook niet gebeurd. Echter, jullie spreektijd gezamenlijk als college is al ruim overschreden. Dus, en ik let op de tijd van mevrouw Walters, mij niet realiserende dat daar nog een voor mij onbekend aantal collegeleden achteraan komt. Ik wil even ook bij u inventariseren wie allemaal nog beantwoording wenst. En ook aan de commissie vragen hoe we dit dan gaan doen. Want jullie zijn echt al 4 minuten uit de tijd nu. En als u allemaal een betoog van 20 minuten gaat houden. Ik heb de hele avond, maar
De andere wethouders hebben een korte bijdrage volgens mij hoor. Dus Ik zou willen voorstellen dat we gewoon even afmaken.
Is de commissie het daarmee eens? Even via de chat laten weten als u het daar niet mee eens bent. Maar anders gaan we gewoon even door maar. Want anders kunnen we dit niet afronden. Zal ik dan maar gewoon een wethouder kiezen? Of meneer Schepers, kan ik u het woord geven?
Voorzitter, dat wordt op prijs gesteld. Maar aan mij zijn helemaal geen vragen gesteld. Dus ik denk dat de heren Florik en Kuipers nog wel wat te beantwoorden hebben.
Oh, daar is het. Ja. Dan gaan we met gezinnen dus spoed door naar meneer Kuipers. Aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik had één vraag van de heer Kool van GroenLinks. En die ging over Kerkbrink, het cultuurplein, mediaplein. En hoe we daar wat sneller resultaten zouden kunnen boeken. Nou, dat is precies de vraag die wij ons als college ook hebben gesteld. We hebben in het verleden voor gekozen dat de partijen die betrokken zijn, dat zijn de bibliotheek, Beeld en Geluid en het Museum Hilversum, die in de stichting Mediaplein zijn verenigd, dat die daar natuurlijk een belangrijk deel ook van het initiatief hebben. Maar wij vinden zelf ook dat we eens goed zouden moeten kijken hoe we daar wat sneller in kunnen gaan. Dus dat wordt de komende periode onderzocht. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we door naar wethouder Vorink. Meneer Vorink, aan u het woord.
Ja, dank voorzitter. Ik had één vraag van mevrouw Redmeijer van Hart Hilversum over de participatie rondom de omgevingsvisie. Dat is een van de vele dingen waar de corona ernstig invloed op heeft gehad. En wij hopen dat wij na de zomervakantie dat weer vlot kunnen trekken. In de zomervakantie moeten we dat niet doen. Daarvoor is het een kort dag. We mogen ook nog niet met genoeg mensen bij elkaar. Dus we hebben goede hoop dat we dat na de zomervakantie op een zinnige manier weer op kunnen pakken. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Vorink. Wethouder Heller.
Ja, dank u voorzitter. Voordat ik het over wonen ga hebben, waar een aantal fracties vragen over hebben gesteld, lag er een vraag over geluidsoverlast vanuit de ChristenUnie. En ik kan u melden dat wij in 2023 weer een actieplan geluid opgesteld moeten hebben of moeten opstellen. En in 2022 een nieuwe geluidkaart moeten opstellen. En dan dat gaan wij netjes doen. Dus dan komen we op dat onderwerp terug. Voorzitter, wonen. Er is door een aantal partijen het nodige over gezegd. Naar aanleiding ook van de beantwoording van de technische vraag en de aantallen. Voordat ik op de aantallen inga, met name GroenLinks vroeg ook. Is er iets wat het college nodig heeft? Zou er iets zijn wat de raad het college kan geven? En, ik zou willen dat ik daar een heel eenduidig antwoord op kon geven. Want dan was het probleem ook eenduidig en relatief makkelijk oplosbaar. En dat is het natuurlijk niet. Ik denk dat wij ons goed moeten realiseren om te beginnen dat wij zelf als gemeente geen woningen bouwen. Die is echt essentieel. Wij faciliteren en we stellen eisen via onze ruimtelijke ordening. Maar het zijn andere partijen die woningen bouwen. Die partijen doen dat over het algemeen om daar geld mee te verdienen. Ontwikkelaars, noem maar op, dat is prima, er is niks mis mee. En in feite alle eisen die wij stellen, alle aspecten die van invloed zijn op de kosten en de opbrengsten, die de totaliteit daarvan bepaalt dus ook in hoeverre een bouwplan en ontwikkeling op enig moment haalbaar is, rendabel en haalbaar is. Dus in feite zou je ook kunnen zeggen dat alles wat wij aan eisen stellen daarmee van invloed is op die vraag, wanneer is een bouwplan haalbaar? Dus ongetwijfeld is die ruimte groter dan de ontwikkelaar in eerste instantie zal aangeven, maar hij is wel eindig. En dat moeten we ons realiseren, hij is eindig. Dus ja, aan welke knoppen kan je draaien? Alle eisen die wij stellen in feite, van landschappelijk en cultuurhistorische eisen tot parkeernormen, tot bouwhoogtes, tot verzinnen. Maar het zijn in feite allemaal knoppen waar wij aan kunnen draaien als we dat willen. De complexiteit, het totaal bepaalt de uitkomst. En dat betekent ook dat onderhandelen daar een belangrijke factor in is. En ik kom daar op terug. Als we kijken naar de cijfers, voorzitter, met name de gisteren in de PvdA hadden het over de segmenten sociaal en midden. Het college ziet diezelfde cijfers en maakt zich daar dezelfde zorgen om, voor alle helderheid. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat die zorgen wat mij betreft nog meer gaan naar het middensegment dan naar de groep sociale huur. Als we kijken naar de cijfers de afgelopen 3 jaar, dan zitten er fluctuaties in, maar dan zijn we toch in staat geweest om gemiddeld zo'n 46% van de nieuwbouwproductie in de categorie sociaal te realiseren. En we zijn er niet. We lopen in alle eerlijkheid nog 0,77% achter op het geformuleerde normaantal. Maar we zijn er wel weer 30 gestegen. Het gaat niet hard genoeg, maar je ziet wel dat we langzaam heel voorzichtig weer die kant op gaan. 46% van de nieuwbouwproductie gemiddeld sociaal. Als ik kijk naar het middensegment, dan ziet dat er in alle eerlijkheid verontrustender uit. En daar is met name door de PvdA ook op gewezen. Dat is niet alleen 2019, dat zijn ook andere jaren. Wat we ons daarbij wel moeten realiseren, en de SP heeft dat ook expliciet verwoord, het zijn natuurlijk wel cijfers die zeg maar naijlen. Als we het hebben over de realisatie, de productie in 2019, dan gaat dat om plannen die jaren daarvoor gevormd zijn. En als de vraag is, en volgens mij heeft de PvdA die vraag gesteld, hoe kijkt het college daar tegenaan? Hoe kijkt de wethouder wonen daar tegenaan? Nogmaals, het college ziet het probleem. Het college is ook breed gecommitteerd om dat probleem op te lossen. Dit is geen zaak die de wethouder wonen in zijn eentje kan. Dit is echt een team effort en die wordt ook geleverd. Ter illustratie, vorig jaar is er nog besloten om op Andershoeven 2 woonvelden expliciet te labelen voor het middensegment. U heeft volgende week, als ik het goed heb in de raad, de Neuweg. Een hoofd 34 woningen, waarvan de helft sociaal en de helft middensegment. Mijn collega Voorink heeft net nog recent nog uitonderhandeld bij de laatste fase woningbouw Molkenberg ter Gooi. Dat van de maximaal 300 woningen daar, deelzorgwoningen, dat 50% daarvan in het middensegment wordt gerealiseerd. Zo'n mooi voorbeeld om aan te geven dat het college zich inderdaad serieus zorgen maakt om die cijfers, net als u. En Mara dus ook daadwerkelijk actie op onderneemt. Alleen voordat u dat in productie gaat zien, zijn we een x-aantal jaren verder. Dat daarmee de wens bestaat, en dan rond ik af, ga ik naar de afronding, voorzitter. En de SP heeft die expliciet verwoord. Om inzicht te krijgen wat er in de planning zit. Wat komt er aan harde, zachte plannen, noem het maar aan, een ruimte- en bestemmingsplannen die we hebben geboden. Dat is een wens die sluit aan bij mensen die ik zelf ook heb. Ik heb intern al gevraagd om een nadere verduidelijking en verdieping op de cijfers. En dan gaat het mij om de vraag, welke cijfers hebben we überhaupt beschikbaar? Wat weten we wellicht ook niet als gemeente? Wat zijn definities? En wat is dan het beeld wat opduikt? En wat zit er inderdaad in de pijpleiding, om het maar even zo te zeggen, aan bouwplannen, aan mogelijkheden, hard en zacht. Dus wat ik u graag wil toezeggen is dat ik daarop terugkom later dit jaar, om daar met u over te praten, daar wat mij betreft ook helderheid in te bieden. En voor zover ik bij u de behoefte proef om real-time de vinger aan de pols te houden ten aanzien van die 1000 woningen, stel ik voor dat we dan op dat moment het er met elkaar ook over hebben, om wat mij betreft de teller van Heller in te gaan richten. En dan gaan we dat ook gewoon real-time voor u zichtbaar maken vanaf dat moment. Dank, voorzitter.
Prachtig. Burgemeester, volgens mij hebt u geen directe vraag gekregen, maar misschien dat u er anders over denkt.
Nee, daar denk ik net zo over.
Zijn wij het roerend eens? Dank u wel. Dan gaan we door naar de tweede termijn fracties. En dan beginnen wij wederom bij Hart voor Hilversum. En dat is mevrouw Redmeijer voor de tweede termijn.
Voorzitter, dank u wel. Algemene beschouwingen vragen eigenlijk om meer tijd. In deze tijd hebben we die helaas niet. Er gebeurt veel in ons Hilversum en D66 heeft daar al een hele mooie opsomming van gemaakt. We moeten investeren in de toekomst. We moeten investeren in de grote projecten. Er zijn veel oplopende kosten. Een grote zorgvraag. Er zijn zorgen. Er zijn zorgen bij onze inwoners. Er zijn zorgen bij onze inwoners over te weinig woningen. Er zijn zorgen over gaat het wel goed komen in de zorg. Er zijn zorgen over de vele projecten. En de uitstraling die de projecten hebben op ons Hilversum. Er zijn zorgen binnen alle achterbannen van al onze politieke partijen. Bij de een over de duurzaamheid, bij de ander over de eenzaamheid, bij anderen over klimaat. En volgens Leefbaar Hilversum zijn er zelfs zorgen bij mensen dat ze te weinig betalen voor hun parkeervergunning. Ik stel voor dat we een rekening openen voor die mensen die zich zorgen maken dat ze een bijdrage storten als ze meer willen betalen. Vandaag keken we terug. We kijken terug via de financiën. En dat is de enige manier waarop we dat kunnen doen, want zo stellen wij de kaders. Maar we moeten vooral kijken naar het echte leven, naar het hier en het nu en naar de toekomst. Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaan we het met elkaar doen in ons Hilversum? Morgen gaan we vooruit kijken. Dat vinden we leuk. En we hopen dat datgene wat vandaag wordt besproken is geleerd. Want dat zijn de lessen van gisteren. Namens Hart voor Hilversum rest mij nog u om u te vertellen dat als het gaat om de keuzes die Hart voor Hilversum moet maken, dat u in de politieke arena heeft kunnen bemerken eind 2019 en begin 2020 dat Hart voor Hilversum zal kiezen voor de inwoners en niet voor prestigeprojecten. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Redmeijer. We hadden hier in het raadhuis even kortstondig dat alles uitviel. Hebt u elkaar wel goed kunnen verstaan in de tussentijd? Ik zie mensen knikken. Goed. Wij waren echt even helemaal weg. Dus de hartslagen hier zijn boven 180, maar we zijn er weer. Dus dat is goed. Nogmaals dank mevrouw Redmeijer. Dan gaan we door naar meneer Posma van het CDA. Aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Even reactie op de beantwoording van mevrouw Walters. Het gaat ons ten aanzien van de raadsenquête niet zozeer om het ingezette nieuwe beleid sinds eind vorig jaar. Dat zou inderdaad ook wel wat kort zijn. Nee, het gaat ons om de investeringen die er vanaf 2017 zijn gepleegd in het sociaal plein. En inzet in bemensing, processen en middelen van alles bij elkaar tot zo'n kleine 10 miljoen. En waarvan wij vragen hebben van, heeft dat nou zijn rendement opgeleverd? En heeft dat de grip van de raad vergroot? Nou, dat beeld, dat gevoel, dat hebben wij niet. En daar zouden we verder op willen inzoomen. Een tweede punt die ik nog, ik denk voor wethouder Wolters, dat was dat punt over die bedrijfsvoering. We hebben in de jaarrekening een kengetal en dat gaat over de apparaatskosten per inwoner. Uit mijn hoofd gezegd staat daar een normstelling van €560 per inwoner en de uitkomst is €660, dus €100 hoger. En dan kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of, onze bedrijfsvoering is wat duurder geweest in 2019, dat zou kunnen, maar dan graag een indruk waar dat dan ligt. Of de normstelling klopt niet. En dan moeten we daarnaar kijken. Dat zijn mijn aanvullende twee vragen, voorzitter. Dank.
Dank u wel, meneer Postma. Dan gaan we door naar D66, mevrouw Van Vliet. Aan u het woord.
Goedenavond, dank u voorzitter. Ben ik goed hoorbaar? Ja, dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik wil op één onderwerp terugkomen uit de eerste termijn en nog twee andere korte opmerkingen. Uit de beantwoording in de eerste termijn over de mantelzorgondersteuning en het beleid daarvoor wat in amendement en in de motie aan de orde is geweest vorig jaar, is nog niet duidelijk geworden of de wethouder inderdaad invulling gaat geven aan het amendement wat we vorig jaar hebben vastgesteld. Nu ik de wethouder hoor zeggen dat het beleid voor eenzaamheid aankomt voor de zomer, ben ik ook heel erg benieuwd of dat voor het mantelzorgbeleid ook het geval gaat zijn. Dus daar ben ik hoopvol over gestemd. Tweede punt wat ik nog aan wil raken, wat in de eerste termijn niet aan de orde kon komen, is het volgende. Het gaat over de gebiedsagenda 1221. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat het college voornemens is om de gebiedsagenda 2021 als een kaderstellend stuk te hanteren en over te gaan tot uitvoering daarvan. Over de gebiedsagenda 1221 is geen raadsbesluit genomen, dus ook niet over het aantal woningen per deellocatie. Onze vraag is of het college de agenda 1221 en met name ook het aantal woningen ter besluitvorming gaat voorleggen aan de raad, zodat we dat in de teller van Heller ook mee kunnen gaan nemen. Tot slot heb ik nog een vraag aan het college om in het vervolg, bij de begroting bijvoorbeeld, meer aandacht te geven voor de financiële houdbaarheid op langere termijn en de actiepunten die daar dan bij horen, zodat het voor ons goed zichtbaar wordt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Dan gaan we naar de ChristenUnie, mevrouw Vreugdenhil.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats even mijn vraag om een top 10 te maken van situaties van geluidszender.
Nou was ik over mijn 4 minuten heen, dus het kan best zijn dat het daarom niet doorgekomen is. Maar volgens mij heb ik daar geen antwoord op gehad. Ik ben heel blij dat er hard gewerkt wordt aan die snelfietspaden. En wij horen daar ook snel het resultaat van. Dan heb ik ook nog een opmerking over het antwoord van mevrouw Walters over de WMO-wachtlijsten. Hoewel ik morgen uitgebreider over het sociaal domein wil spreken. U zegt, de WMO-wachtlijsten waren mooi opgeschoond, maar toen kwam het abonnementstarief eraan en toen werden ze weer groter. Dat vind ik erg vreemd, want u wist dat het abonnementstarief eraan kwam. U kon daarop anticiperen, omdat je op je klompen aan kon voelen dat er veel meer aanvragen zouden komen. Dus u had daar op voorbereid kunnen zijn voor die extra aanvragen. Dus dat vind ik gewoon vreemd. Dan heb ik nog voor mevrouw Wolters een opmerking over de samenwerking rond werk. Wij hebben daar ook een vraag over gesteld, vraag 141. Wat mij daarbij opviel was dat in dat hele verhaal komen allerlei organisaties voor, wat ze allemaal gaan doen. Alleen de organisatie die daar niet in voorkomt, dat is het Sociaal Plein. En mijn vraag is, zit daar nu nou net het knelpunt? En de indruk bestaat dat er op beleidsniveau wel gepraat wordt, heel veel, maar de concrete samenwerking in de praktijk, de proactieve tijd van mensen op de werkvloer, dat die misschien te wensen overlaat of de aansturing van deze mensen. Wat ook opvalt is dat er dus allerlei acties in de planning zitten waarvan ik denk van ja, die hadden al lang uitgevoerd moeten worden. Daarvan kan je niet zeggen van ja, we zijn pas per 1 januari bijvoorbeeld en daar ergens mee gestart. Nee, we zijn al vanaf 2015 met dit onderdeel bezig. En dat gebeurt dus voortdurend in het sociaal domein. En daarom voel ik me wel een heel eind mee met meneer Postma van het CDA. Voortdurende frustratie van elk jaar staat er weer iets in. Dit gaan we doen, dat gaan we doen. Waarvan wij denken van ja, maar dat had al lang gebeurd moeten zijn. Bijvoorbeeld elk jaar staat er weer, we gaan samenwerken met de huisartsen. Als een nieuw plan. Dat had al lang gebeurd moeten zijn. En dat vinden wij gewoon erg jammer. Dan mijn laatste opmerking, dat gaat over de resultaatbestemming. Meneer Van Rode had ook al een verhaal gehouden over die overhevelingen. Daar heb ik nog een aanvullende opmerking bij. Namelijk voorgenomen maatregelen, activiteiten worden dus niet uitgevoerd. En soms zijn er hele goede argumenten voor. Maar in beginsel moet u gewoon uitvoeren wat we hebben afgesproken. En bijvoorbeeld het verbeteren van verkeersonveilige situaties en bodemonderzoeken. We zouden u dan ook willen vragen om tussentijds scherper te zijn op de voortgang van activiteiten. In deze jaarrekening zitten heel veel vertragingen op allerlei gebieden. En een vertraging is niet alleen een feit. En dus mijn vraag is, hoe stuurt u aan op vertragingen in het algemeen? Dit was het.
Dank u wel, mevrouw Vreugdeheel. Dan gaan wij door naar Hilversums Belang, meneer Blok, voor het tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Ik hou het kort. De bijdrage van de collega's en beantwoording door het college levert punten op met betrekking tot de toekomst. Daar komen we dan morgen op terug bij de kadernota. En dan zal het omzet gaan om behoud van sociale zorg en bezuiniging op andere lasten en verhoging van baten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Blok. Meneer Wesseneng van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen bijdrage voor de tweede termijn. Ik heb het in de eerste termijn kunnen afhandelen. Dank u wel.
Dank u wel. De Partij van de Arbeid, mevrouw Van der Hoogen. Heeft u een tweede termijn?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweede termijn. We hebben twee onderwerpen, dus ik kan het mooi categoriseren. Eerst even over het sociaal domein. Allereerst ben ik heel een beetje opgelucht inderdaad dat mevrouw Walters inderdaad toegeeft van joh, die kostenreductie door in preventie te steken, dat moeten we niet op die manier van tevoren gaan rekenen. Ik hoop dat mevrouw Walters wel snapt dat een klein beetje een wenkbrauw wel omhoog gaat Met betrekking tot de andere reducties die het college wel nog van plan is. Maar zoals mevrouw Vreugde heel al aanraadt, daar gaan we het morgen nog wel over hebben. Er is nog een ander ding waar ik toch even een, hoe zou ik het zeggen, opmerking of advies over wilde geven. U had het over van, joh, realistisch begroten. We doen het gewoon op basis van wat we in 2019 hebben gezien en dan inflatie. Ja, dat is volgens ons in de eerdere jaren juist gebleken dat dat niet voldoende is. Omdat we hier te maken hebben met een trend die zich over meerdere jaren voltrekt. En volgens mij hebben we vorig jaar ook al heel duidelijk laten zien dat als je gaat kijken naar de trend die zich over meerdere jaren voltrekt en niet alleen maar de momentopname van één jaar, dat je dan toch echt tot andere voorspellingen en prognoses komt in de toekomst. Vorig jaar hebben we ook al gezegd dat we in 2019 een tekort van een aantal miljoen zullen krijgen. Zelfs met de ophoging van het budget is dat waar gebleken. Dus dat is toch echt een advies dat we het college mee willen geven. Kijk alsjeblieft naar meerdere jaren en kijk naar de trend die zich ontwikkelt. Dan over wonen. Meneer Heller, u bent het zoveelste jaar op een rij een wethouder die zegt, ja, het college bouwt zelf geen woningen. Uiteraard weten we dat en ik denk dat alle raadsleden dat weten. U stelt echter wel zelf als college doelstellingen om te behalen. En de vraag is inderdaad, maakt u inderdaad gebruik van alle middelen die u tot uw beschikking heeft om dat te realiseren? Volgens ons is dat niet helemaal waar, dat u van al die middelen gebruik maakt. Allereerst zijn er natuurlijk de prestatieafspraken, waarvan wij denken dat die en scherper gesteld kunnen worden en dat het college er strenger op kan zijn dat die ook nagekomen worden door de woningcorporaties. Ten tweede zijn er afspraken die soms met particuliere ontwikkelaars worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkelaar van het postkantoor waar we een half jaar geleden vragen over hebben gesteld. Daar waren afspraken voor gemaakt over het realiseren aantal middenwoningen en sociale woningen. Die afspraken worden niet nagekomen en dan gebeurt er vervolgens niks. En dat zijn zaken waar het college echt strenger op kan zijn. En dat is wat wij doen met daadkracht. U heeft wel degelijk een aantal zaken die u meer kan doen dan er tot nu toe gebeuren. Dus we willen u toch heel graag oproepen om in de toekomst ook daarnaar te kijken. En uiteraard hopen we dat de doelgroepenverordening ook sneller ontwikkeld gaat worden, zodat we ook gewoon de handvatten tot ons nemen die we kunnen gebruiken. Verder ben ik heel erg blij met de teller van Heller. Ik vind het een prachtige term en ik hoop dat we die vaak zien terugkomen en dat we er met enthousiasme op kunnen reageren, omdat de cijfers inderdaad gaan verbeteren. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Dragen. Meneer Poels of meneer Kool van GroenLinks voor een tweede termijn? Meneer?
Ja, Kool.
Ja, meneer Kool, aan u het woord.
Ja, wij hebben twee vragen gesteld in eerste termijn die niet beantwoord zijn. Ene ging over het beleidsterrein groen. Dat kent heel veel rode kruisjes. Ja, dat wordt vaak verklaard met dat er te weinig capaciteit is. En mijn vraag was, wat gaat het college eraan doen dat het groenbeleid niet het kind van de rekening van de omgevingsvisie wordt? De tweede vraag waar geen antwoord op is gekomen, dat is de vraag over de ervaring met de praktijkondersteuners. Die zijn ingezet bij de huisartsen. Daar hebben we ook geen antwoord op gekregen. En verder is nog een vraag aan mij gesteld, wat GroenLinks bedoelt met een vraag over de bedrijfsvoering. Nou, er zijn een aantal dingen die ons op zijn gevallen. We hebben weer een achterstand laten ontstaan in het innen van belastingen. We zien een heel fors pakket aan overhevelingen dit jaar ook weer ten gevolge van planoptimisme. En ja, dat zijn zaken die hebben te maken met bedrijfsvoering. Dat je te optimistisch bent of te slecht stuurt. We kunnen ook heel moeilijk een raadsplanning krijgen. En nou, in dat licht heb ik ook met interesse gelezen allerlei aanbevelingen die de accountant doet aan ons college om de bedrijfsvoering te verbeteren. En dan is wel de vraag aan ons inziens terecht wat het college nou gaat doen om die bedrijfsvoering te verbeteren. En dat is een vraag aan het college als geheel en niet in specifiek aan mevrouw Wolters.
Dank u wel, meneer Kool. Dan meneer Van Rode van de SP, tweede termijn.
Dank u wel. Ik had daar straks eerst inderdaad een vraag gemist, maar dat bleek een vraag te zijn aan mevrouw Wolters, maar die was toch niet helemaal beantwoord. Want
Wat ik eigenlijk wou weten is niet alleen van zijn we nu op peil met betrekking tot de huidige crisis. Dus ik kan me voorstellen dat dat nogal lastig is om dat goed te beantwoorden. Mijn vraag was ook wel, hoe was het aan het eind van 2009? Waren we toen op peil? Hadden we toen echt alles achterstand weggewerkt? En hadden we toen genoeg capaciteit? Dat het nu anders is, dat snap ik wel. En daar moeten we natuurlijk gewoon goed op inzetten. Maar die vraag mis ik nog. Verder, we hebben dus inderdaad een hele hoop dingen niet gedaan. En in de jaarrekening, in de algemene beschouwingen, worden daar wel wat verklaringen voor gegeven. Maar een van de dingen die wel het belangrijkste was, is gewoon het planoptimisme van het vorige college. En de vertragingen in de voortgang van die projecten. Dat komt dus ook onder andere omdat het college op een bepaald moment gewoon besluiten heeft genomen. Projecten heeft doorgedrukt. Waar we de raad nog eigenlijk gewoon nog kader voor moesten stellen. En waar ook nog een discussie op moest worden genomen. En dat mis ik wel een beetje. De algemene beschouwingen zijn wel heel erg optimistisch in die zin van, oh kijk, we hebben het zo goed gedaan. Het is allemaal toch wel heel erg dat allemaal sommige dingen niet lukten. Maar het ligt natuurlijk ook wel op de manier van werken. En daar heb ik wel vaker al iets over gezegd. De besluiten die worden genomen voordat de raad daar iets over zegt. Geld dat wordt uitgegeven voordat we daar gewoon überhaupt een besluit over hebben genomen. En ik vraag me echt af, want dat is in 2019 meerdere keren gebeurd. Ik vraag me echt af of het college daar iets van geleerd heeft. Dus ik wil echt wel nog een keertje van het college horen dat daar gewoon verbetering in is. Want ook in 2020 is dat misgegaan. Als we alleen al kijken naar de discussie over de nachttrein, die hebben we gewoon volledig gemist. Er zijn er gewoon al contracten over getekend. Dus ik wil gewoon weten of daar nou echt daadwerkelijk iets over van geleerd is. Verder nog een paar opmerkingen. Ik hoop dat de teller van Heller wat meer wordt dan een leuke slogan. Want we gaan meneer Heller natuurlijk wel aan houden. En gewoon goed zijn best doen. Hè? Want de wethouders hier die gaan als hete broodjes gaan zo over de toonbank, geloof ik. En dan hebben we wat betreft de stresstest. Er wordt van gezegd van ja, dat is toch wel heel vervelend. Dan moeten we nog eens een keertje extra gaan vergaderen en dat soort zaken. Ja, het gaat natuurlijk wel over iets belangrijks. Hè? Het gaat wel over het sociaal domein. Dan moeten we toch de vinger aan de pols houden. Dus ik denk dat het wel heel erg waardevol is om die stresstest zo vaak mogelijk te doen. Voor mij betreft ieder jaar, maar goed, in ieder geval daar goed achter aan te zetten. En als het college dan nog maar een keertje extra moet vergaderen, dan moet dat maar weer voor aangenomen. En, dan hebben we nog een aantal andere zaken, maar die vraag ik morgen om. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Roderen. Dan gaan we naar meneer Bus als laatste in de tweede termijn. Dan nu het woord, meneer Bus.
Dank u wel, voorzitter. Morgen zal in de kadernota door ons vooral met name het sociale domein, zullen we er uitgebreider op ingaan, maar voor elk jaar weer zijn er een aantal actiepunten die aan de orde komen. En ik kan wel zeggen, de continuïteit van zorg, in plaats van elke keer weer opnieuw te beginnen, is ook kostenbesparend. Ook continuïteit van medewerkers. Sociaal plein wordt ook veel met tijdelijke krachten gewerkt. En door wisseling van de wacht kost dat ook extra geld. Extra personeelsinzet. En wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op de zorg? En dat is nu nog niet te overzien. Maatwerk en zorg. Zorgen ervoor dat de vaste mensen gekoppeld worden aan de mensen die zorg moeten hebben. De wisseling van de wacht is echt vervelend voor de mensen en gaat niet ten goede voor de mensen. Dan nog een laatste opmerking over de mooie slogan die iedere keer genoemd wordt. Het wonen, het gaat ook om het duurzaam bouwen. En veel meer groen, meneer Heller. Want daar zitten we echt de laatste jaren op te wachten hier in Hilversum. En ik zou willen zeggen, die groene teller van Heller, die moet echt veel feller. Ik denk dat we die veel meer erin moeten gaan houden. Dank u wel.
Nou, het is een prachtige one-liner. Sluiten we de termijn af. College, wenst u overleg te hebben over de beantwoording? Of gaat dat zo uit de... We gaan natuurlijk nog het vragenrondje. Ik heb nog steeds niets in de chat gezien. Maar het kan ook zijn dat hij het niet doet sinds onze kliks. Dus zijn er commissieleden die aan elkaar iets willen vragen, dat misschien ook in de chat hebben gezet, maar dat ik dat niet gezien heb?
Nee, goed zo. Volgens mij zag ik mevrouw Walters dat u geen behoefte hebt aan een schorsing en dat u zo door kunt gaan met de beantwoording. Heb ik dat goed begrepen?
Ja hoor, dat gaan we doen. Ja.
Nou, aan u het woord.
Ja, de vragen van CDA. CDA legt uit dat de interesse in de raadsenquête is eigenlijk om terug te kijken naar de investeringen vanaf 2017. En wil weten wat het rendement is en of de grip is vergroot. Ja, naar ik meen hebben we al behoorlijk wat discussie gehad, met name over de investeringen in winst. Die zijn al uitgebreid besproken. Ik zou willen voorstellen om juist te werken aan de grip vergroten. Dan bedoel ik op kijken of het dashboard wat we nu samen gemaakt hebben ook echt goed werkt. Om ook regelmatig te kijken naar de gemeentelijke monitor sociaal domein, zoals die op Waar staat je gemeente gepubliceerd wordt en ook bijgehouden wordt. Dus ik wil u uitnodigen om daar vooral meer tijd in te steken. Hoe doet Hilversum het nou? En hoe doen ze ten opzichte van andere gemeenten? Dat geeft u, denk ik, meer informatie. Dus dat zou ik u mee willen geven. Dan de vraag over €660 voor de bedrijfsvoering. Daar zit €100 verschil tussen. En dat komt ook, en dat staat ook in de toelichting, door een andere manier van rekenen die er ontstaan is. Dus er zijn andere regels over hoe we die moeten berekenen. En daar komt deze €100 vandaan. Als we kijken, en dat blijkt ook uit de benchmark van Berenschot die we gedaan hebben voor het personeel, dan zien wij dat wij op een normaal gemiddeld niveau zitten van bedrijfsvoeringskosten. Dus daar zit niks raars aan. Even kijken, dan de vragen van D66. Ik was inderdaad vergeten op het mantelzorgbeleid in te gaan, sorry daarvoor. We hebben nu eerst het lokale inclusiebeleid recent naar de raad gestuurd. Dus daar gaan we mee aan de slag. We hebben suïcidepreventie plan voor gemaakt. Ook daar zijn we mee gestart. Eenzaamheidsplan komt voor de zomer. Gaan we na de zomer mee starten. En de eerstvolgende is dat we met mantelzorg een nota voor u maken. Maar ook daar zijn we al mee aan de start. We hebben ook een subsidie verstrekt aan Hilversum om samen met partijen uit de stad na te denken hoe we mantelzorgers nog beter kunnen ondersteunen. Dus los van een nota doen we daar ook zeker dingen aan. Maar de nota die zal ingaan op het amendement wat is ingediend en is overgenomen. Dus dat amendement gaan we gewoon uitvoeren. Dat is de eerstvolgende.
Mevrouw Walters, ik moet u even interrumperen. Mevrouw Van Vliet van D66 heeft een vraag aan u. Mevrouw Van Vliet.
Dank u, voorzitter. Mevrouw Walters, kan ik daaruit opmaken dat de beantwoording van de technische vragen op dit punt nummer 60 is dat die in feite niet juist is, van dat er wel met nieuw mantelzorgbeleid aan de gang gegaan wordt en dat niet volstaan wordt met brief, de RIB, die in oktober 2019 verstuurd is?
Nee, we gaan ook verder daarmee aan de slag. Het amendement gaan we uitvoeren. En daar staat in dat we daar nog meer dingen aan gingen doen. Ik heb ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar het amendement aangenomen is uitvoeren.
Goed zo, dank u.
Ja.
Wethouder, gaat u verder.
Ja. Even kijken. De vraag over de gebiedsagenda is denk ik even voor wethouder Voorink. De financiële houdbaarheid over lange termijn. En dan kom ik ook even op de opmerking van de SP om de stresstest te doen. Ja, het gaat niet alleen over een extra stuk. Het gaat ons met name ook om dat we met de Audit en Rekeningencommissie in gesprek willen over wat wil je dan zien en met welk scenario houden we rekening. Want elke keer een droge notitie maken, dat is niet het effect. Het gaat juist over op welke dingen willen we voorbereid zijn. Nou, ik zou dit onderwerp graag in de audit- en rekeningcommissie willen bespreken. Dat komt natuurlijk ook langs in het kader van COVID. Want laten we wel weten, COVID is onze eerste stresstest. Dus er is genoeg te bespreken. En laten we even vrij in de vorm denken hoe we nou de volgende set doen. Dat is mijn voorstel. Even kijken. ChristenUnie over de WMO-wachtlijsten. Ja, u had kunnen voorzien dat het abonnementstarief tot stijgingen leidde. Nou, wat we zagen, dat het in Hilversum eigenlijk langer duurde voordat er iets zichtbaar was. In andere gemeentes steeg het al veel eerder. Bij ons kwam dat laat op gang, dus dat zat ook echt in een piek. Maar ja, in ieder geval doen we groot ons best om dat weer allemaal weg te werken. En dat gaat ook zeker lukken. Dus nou, we zijn er hard mee bezig. Samenwerking met huisartsen, dat staat er alsof we dat nog moeten doen. Er is ook al vanuit het Sociaal Plein intensief contact met huisartsen. Bij Casa Cura komt er regelmatig een groep van Sociaal Plein en huisartsen samen om te bespreken hoe we de samenwerking kunnen versterken. De praktijkondersteuners bij jeugd zijn ook gestart, alleen tijdelijk even gestopt vanwege corona, dus dat is wel weer jammer, maar ook daar gaan we mee verder. De ChristenUnie vraagt, hoe ziet u nou toe op de scherpte op de uitvoering, zodat er niet zoveel overhevelingen zijn? Dat is aan elke wethouder om ook echt te bewaken wat wij afspreken aan activiteiten. Omdat ook in de...
Wethouder Wals, u hebt een interruptie van meneer Poels van GroenLinks. Meneer Poels.
Ja, dankjewel voorzitter. Over de praktijkondersteuners bij de huisartsen. In de jaarrekening wordt gesteld dat de grootste oorzaak van de stijging van kosten in de jeugdzorg, dat ligt bij de huisartsen.
Ja.
De praktijkondersteuners zijn daar neergezet om daar volgens mij iets mee te doen. Hè. Dat was het idee, als ik het goed heb onthouden. Zijn de uitkomsten daarop? Kunnen zij andere soorten zorg aanbieden? Wat zijn de conclusies?
We hebben in de agenda WMO-welzijn daarover besloten in oktober 2019 om dat ook in te zetten per 1 januari 2020. Er moesten ook mensen geworven worden, dus die zijn echt eind februari, maart begonnen. Dus helaas hebben we nog niet zoveel conclusies, want binnen een maand was de wereld anders. Dus ik had ook graag harder gewild. Maar we hebben nog geen conclusies. Kom daar zeker op terug. Ja. Even kijken. PvdA geeft aan, ja, het is een trend. Ja, dat zien wij ook wel. Dus wij gaan ook beter monitoren hoe de groei van WMO en jeugd is. En zullen bij de begroting ook met onze laatste inzichten komen op dat gebied. Even kijken. GroenLinks vraagt, wat gaat u doen om de bedrijfsvoering te verbeteren? We zijn eigenlijk op allerlei gebieden bezig. Qua financiën moeten we zeggen dat de opleving van de jaarrekening en de controle daarvan ook weer een slag beter is gelopen. We doen ICT-projecten waarmee we dus ook zorgen dat de dienstverlening beter gaat. Dus ik herken uw beeld niet zo dat we daar weinig aan doen. Mijn beeld is juist dat we daar veel aan doen. Daar heb ik de vragen mee beantwoord volgens mij. Welke wethouder moest nog een vraag doen? Wethouder Voorink zou nog iets over de gebiedszaak hebben.
Ja, ik zal even hetzelfde rijtje gewoon afgaan als in de eerste termijn. Dat is ook voor de collegeleden wel zo voorspelbaar. Dus dan ga ik eventjes door naar mevrouw Wolters.
Dank u wel, voorzitter. Ik zat er inderdaad al klaar voor. ik had twee vragen die ik heb genoteerd. Dat is een vraag van mevrouw Vreugdewild.
U vraagt zich af naar aanleiding van uw vraag 141, waar het Sociaal Plein is in de samenwerkingspartners. Een beetje flauw antwoord. Er staat dat de uitvoeringsdiensten in februari bijeen zijn geweest. Dat is natuurlijk ook het Sociaal Plein. En zonder het Sociaal Plein kan er niet worden samengewerkt in deze keten. En u mag ervan uitgaan dat er volle bak vanuit het Sociaal Plein samengewerkt wordt met de partners in de arbeidsmarkt. En gaat het daarmee perfect? Nou, het kan geheid altijd beter. Daar doen we met elkaar ook van alles aan. Maar er gaan ook heel veel dingen goed. Dus het is een onmisbare partner. Dat wil ik maar even bevestigen. Verder vraagt de SP, is eind 2019 de capaciteit op orde? Ik neem aan, ik kijk u even aan, dat u de capaciteit van het Sociaal Plein bedoelt. Ja, nou dat is ook een beetje een flauw antwoord. We hebben natuurlijk vastgesteld rond de zomer. Daar zat ook capaciteit in die per 1 januari aan het werk zal gaan. Dus je zou kunnen zeggen dat de capaciteit op dit moment op orde is. Voor de uitdagingen die er waren voor corona. Ik weet niet of ik daarmee uw vraag voldoende beantwoord, maar in 2019 was de capaciteit op orde. We hebben een aantal dingen vastgesteld. Die capaciteit is per 1 januari ongeveer aan het werk gegaan voor de nieuwe stukken. Om die te implementeren en om het beleid te implementeren. En daarmee zijn we nu voor in ieder geval de pre-corona situatie op orde.
Dank u wel, wethouder Wolters. Dan gaan wij door naar meneer Schepers, maar die kan ik wel vragen. Maar volgens mij heeft hij geen vragen, hè? Nee, nou dan mag u gewoon lekker op mute blijven. Meneer Kuipers, ik wil altijd even zoeken waar iedereen is. Daar. Hebt u nog vragen te beantwoorden? Het beeld staat stil, maar ik pas het u wel aan. Wethouder Kuipers.
Nee.
Nee, die is even, de verbinding met Zandvoort is niet helemaal goed vandaag. We gaan even door naar wethouder Heller.
Dank u, voorzitter. Ja. Kort, 3 punten. Richting de ChristenUnie ben ik wellicht niet helder genoeg geweest in de eerste termijn. Dit college gaat niet aan de slag met een plan van aanpak voor een top 10 geluidshinder. Wij gaan in 2022, dus over 2 jaar, een nieuwe geluidskaart vaststellen. En een jaar later, in 2023, een nieuw actieplan geluid. Richting GroenLinks, zorgen over het groenbeleid. Ik moet zeggen dat ik ook zie en merk dat als je kijkt naar beheer openbare ruimte, waar collega Schepers het over gaat, dat je gewoon ziet dat groenbeleid daar echt een van de speerpunten is in de praktijk. Specifiek de angst dat het groenbeleid onder zou sneeuwen in de omgevingsvisie straks. Aan de ene kant snap ik je, aan de andere kant ben ik daar zelf niet zo bang voor, omdat groenbeleid, maar zeker ook visies als biodiversiteit, daar bij uitstek input voor gaat zijn. En we gaan de komende periode aan de slag om een aantal onderwerpen, met name biodiversiteit, ook uit te werken. En dat is, daarna is dat input voor de omgevingsvisie. En volgens mij, maar dat zeg ik uit mijn hoofd, zag ik vandaag zelfs ergens iets langskomen, dat uit de burgerenquête ook was gebleven dat het nummer 1 onderwerp wat burgers aan de omgevingsvisie verbinden biodiversiteit is. Dus als daar al zaken onder spanning staan, dan houden onze burgers ons gelukkig scherp op dat punt. Laatste opmerking, voorzitter, naar mevrouw Van Drogen. Ik denk dat wij het veel meer eens zijn dan het af en toe lijkt. Wij weten beide, daar heeft ze helemaal gelijk in, en ik ben niet de eerste die dat zegt, dat wij als gemeente zelf geen woningen bouwen. Wij weten ook beiden dat je in beleidsnotities niet kan wonen en ook niet in verordeningen en prestatieafspraken. Uiteindelijk blijft in alle tijden het geval dat anderen die woningen voor ons moeten bouwen. En we kunnen dan in individuele bouwplannen altijd van mening verschillen. Of daar in de onderhandelingen scherper of verder in had kunnen gegaan had kunnen worden vanuit het college. Misschien dat de weging van eisen en randvoorwaarden anders geweest had kunnen zijn. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat ik blij ben, A, met de brede steun en zorg voor dit onderwerp. Sowieso breed vanuit de raad, maar ook echt met het feit dat ik zie dat ook binnen het college. Bij mijn collega's het commitment om de afspraken die we op het dossier wonen met elkaar hebben gemaakt in coalitieverband, om die gewoon ook met elkaar waar te maken. Dus ik, wat dat betreft, vertrouwen in dat wij later in dit jaar een positieve, vertrouwenwekkende discussie met elkaar hierover kunnen voeren.
Dank u wel, wethouder Heller. Wethouder Kuipers, is uw verbinding inmiddels hersteld?
Ik hoop het, maar ik had volgens mij geen vragen meer te beantwoorden.
Heel goed, dank u wel daarvoor. We kunnen u niet zo goed zien, maar ik hoorde u luid duidelijk, dus dat is mooi. Half. Wethouder Vorink, aan u het woord. U hebt zeker volgens mij nog een vraag.
Ja, ik heb een vraag, voorzitter, van D66. Hoe het zit met die gebiedsagenda? En wanneer de raad wat te zeggen krijgt over de ontwikkellocaties? Die gebiedsagenda hebben we natuurlijk in een intensief proces samen met onder andere de ontwikkelende partijen, woningbouwverenigingen en niet in de laatste plaats de inwoners van 1221 vormgegeven. Ter advisering aan het college in de commissie besproken. U was daar, herinner ik mij, allemaal zeer positief over. Op basis daarvan zijn wij nu die gesprekken aan het voeren. En dat uiteindelijk moet de raad er natuurlijk de kaders voor vaststellen wat daar gebeurt. En dat gaan we doen middels een bestemmingsplan. Zo gaat dat meestal in de ruimtelijke ordening. En ik verwacht dat wij dat eind dit jaar op gaan leveren. En dat dus in het eerste kwartaal van 2021 de raad die kaders voor de bouwplannen daar kunnen vaststellen. Dus een bestemmingsplan eerste kwartaal 2021.
Dank u wel, wethouder Vorink. Nou, is er volgens mij ook in de tweede termijn geen vraag gesteld aan de burgemeester. Maar die kan ik ook moeilijk het woord geven, want die zijn we even kwijt. Technisch gezien. Maar volgens mij heeft er niemand een vraag gesteld aan de burgemeester. Dus kan ik dat wel laten waar het is. Goed. Het voorstel voor straks in de raad is het vaststellen van de jaarstukken 2019 en de resultaatbestemming 2019. Alleen zoals u weet, de accountantsverklaring is nog niet binnen. Dus ik wilde u even een voorstel doen van mij uit, ook voor de tijd, want we zijn aardig aan het uitlopen. Zou ik kunnen aannemen dat voor beide onderwerpen geldt dat iedereen vanwege het ontbreken van de accountantsverklaring een voorbehoud maakt en dat we het met debat naar de raad kunnen brengen? Ik wil met alle liefde en plezier twee keer een heel rondje doen om dit te doen. Maar als u kunt misschien in de chat aangeven als u het hier niet mee eens bent. Dat is wat anders. Meneer Kool, ik hoop dat u mij wel kunt verstaan wat ik nu voorstel. Namelijk dat we beide onderwerpen betitelen als zijnde rijp voor de raad. Dus wel door naar de raad, maar met een nu even unaniem voorbehoud vanwege het ontbreken van de accountantsverklaring. En dus beide stukken met debat naar de raad. Dat was zeer waarschijnlijk ook de uitkomst geweest. Is iemand het daar niet mee eens? Heel goed, dan neem ik dat maar even bij deze aan. Niemand heeft ook in de chat gereageerd. Dus beide stukken gaan door naar de raad met debat en met een voorbehoud van alle partijen. Dan is dat het laatste wat wij deden in deze commissie. Meneer Baroni, nu maakt u het heel complex. Want als ik u de mogelijkheid geef om nog een laatste opmerking te maken, dan moet ik dat met iedereen doen. Dus met uw goedvinden wilde ik daar niet aan beginnen. Want dan gaan we een derde termijn introduceren. Die opmerking had u ook niet kunnen maken bij het advies of iets rijp is voor de raad of niet. Daar had ik u die ruimte ook niet voor gegeven. Dus ik hoop dat u mij dat niet al te hard kwalijk neemt. Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage aan deze vergadering. En ik wens u een goede nachtrust. En morgen vroeg weer op voor de behandeling van de kadernota. Dank u wel. En wel thuis. U bent al thuis. Ik ga naar huis. Fijne avond.